We krijgen eerst een toelichting die op de agenda ook is aangekondigd over de nieuwe website van de gemeente. En dat gaat Filip Verstappen doen, maar ik moet eerst nog afsluiten hier. Ik zit hier echt in mijn knoop.
Is klaar? Oh, oké. Okay.
Weet het? Krijg je hem niet.
Oké, goedenavond allemaal. Vorige week is de nieuwe website dus al gelanceerd. Ik had het graag deze avond eigenlijk laten lanceren, maar dat was technisch niet haalbaar. Ik wou even kort de nieuwe insteek voor die website even presenteren. De doelstellingen voor het opzet van die nieuwe website is vooral een focus op digitale dienstverlening, een frisser en moderner design, overzichtelijker en eenvoudiger, dus gebruiksvriendelijker, een betere structuur vanuit de noden van de burger en aanvragen vereenvoudigen en digitaliseren. Als inwoner moet je zo snel mogelijk en met zo weinig mogelijk klikken vinden wat je zoekt, dus de zoekfunctie, daar was ook werk aan. Dan een traject, de opbouw van die site. We hebben eerst een analyse gedaan samen met de leverancier die we aangesteld hebben, dat is Paddel. Die hebben al redelijk wat ervaring in verschillende gemeenten en stadsbesturen, werken ook soms in opdracht van de overheid. Dus wij denken dat dat ook een goede partner is die aan de bron zit van nieuwe functionaliteiten die hogere overheden bijvoorbeeld aanbieden. Via Google Analytics is daar een analyse op gebeurd op de site zoals hij was. Eerst en vooral ook bekijken wat behouden we niet. Heel veel pagina's die erop stonden, en dat gaat over duizenden, van in het verleden al, waar zelfs soms al geen link meer rechtstreeks naar was, maar die kwamen soms wel nog wel tevoorschijn in de zoekresultaten, wat dus niet goed was. Dus heel wat pagina's worden amper bekeken. Wat zijn de meest bezochte pagina's? Dat is burger en welzijn, wonen, milieu en mobiliteit, afspraken maken, vrije tijdspagina, vacatures, e-loketbestuur en ticketverkoop. Dus dat is vanuit die analyse van hoe het effectief gelopen is. Nog uit die analyse, die heeft gelopen eigenlijk over de periode van 1 jaar. We zien daar een aantal bezoeken van meer dan 400.000. Wat is daar belangrijk? Dat er 73% eigenlijk een bounce rate heeft. Een bounce rate is van 73%, wat wil zeggen dat die slechts 1 pagina bezoeken. Dus ofwel komen die rechtstreeks op de pagina die ze willen lezen, omdat ze die gezocht hebben via Google bijvoorbeeld, ofwel zijn dat ook mensen die de site als hun homepage hebben ingesteld en die dus als ze een browser openen op die pagina terechtkomen. En dan tijdens de jaarmarkt is onze site enorm populair gebleken, de dag dat er de meeste bezoeken zijn. Dan nog via Google geanalyseerd wat wordt het meest gezocht, zowel op de site, via de zoekfunctie van de site, als op Google zelf. Vacatures, er zijn er ook constant eigenlijk. Het infoblad, de jaarmarkt en de kermis, dus activiteit in het algemeen, parkparty ook, dreef hier actualiteit in het algemeen. Ophaalkalender, containerpark, Snippenbos, Wigwam, adreswijzing, subsidie. Dus die informatie en hetgeen dat zelfs komt, daar zijn we dan verder mee aan de slag gegaan, ook van naar de opbouw van de nieuwe site natuurlijk. Wat zijn effectief de meest bezochte pagina's? Dat is de zoekpagina. Burger en welzijn, wonen, milieu en mobiliteit, afspraak maken, de homepagina van de vrije tijd, de vacatures opnieuw, e-loket, bestuur en tickets. Dus je ziet wel een aantal zaken terugkomen. Dan heeft er een participatief onderzoek gelopen. Dat is een bevraging die gelopen heeft op de website, dus bij de gebruikers van onze site. Er is wel over gecommuniceerd. En die heeft gelopen van 20 januari vorig jaar tot 7 februari vorig jaar. En iets meer dan 500 mensen hebben daar effectief aan deelgenomen. En dat zijn dan de antwoorden van die mensen. Wat zoek je effectief op de website? Dat zijn activiteiten in het algemeen, dienstverlening van de gemeente. En een beetje verder zien we ook digitale dienstverlening terugkomen, dus dat hangt een beetje samen. Afspraak maken en openingsuren zien we ook een beetje samen eigenlijk terugkomen. Dan actualiteit, openingsuren had ik al, klachten en meldingen en de vacatures die terugkomen. Maar activiteiten is wel de belangrijkste eigenlijk. Hoe vaak bezoek je de website? De meeste zeggen van eerder maandelijks op onze website terecht te komen. Dan wat mis je op die website, kunt je ook terug samenvatten als een stuk dienstverlening, ook een stuk activiteiten. Het gaat hier dikwijls over theater, over sportwedstrijden, over jeugdaanbod, dus activiteiten in de breedste zin van het woord. Maar wat ook terugkwam is de goede zoekfunctie die totaal ontbrak. Structuur, overzichtelijkheid. Dus een aantal zaken komen wel terug bij de mensen die dat duidelijk aangeven. Wat zijn dan ook de toptaken die zowel uit de bevraging en de toptaken die uit de analyse zijn teruggekomen? Dat zijn die activiteiten, een afvalkalender, theater en wegenwerken. En uit de analyse dan de zoekfunctie op zich, afspraken maken, koop je tickets online, vacatures, ophaalkalender, e-loket, dus veel zaken komen terug. Die toptaken, daar zijn we dan verder mee aan de slag gegaan met wat er uit de analyses gebleken is. En dan zien we hier de opbouw van de site. Dus het eerste wat je te zien krijgt is de zoekfunctie die zeer centraal staat en die tot nu toe toch veel beter werkt dan de vorige site, want die gaf enorm veel resultaten terug, behalve wat je echt moest vinden. Dus uit die analyses is er gekozen om op de eerste pagina of helemaal bovenaan als toptaken te zetten afspraak maken, iets melden, digitaal loket, vacatures, activiteiten en tickets en iets organiseren. Dus dan kom je bij die activiteiten terug terecht eigenlijk. Dan centraal in de site staan er 6 nieuwsberichten. Belangrijk is ook dat de site responsief is opgebouwd. Dus als je die op andere schermen, op een tablet gebruikt of op een smartphone, komen die berichtjes bijvoorbeeld onder elkaar te staan. Maar er is veel aandacht aan gegeven om die responsief op te bouwen. En uiteraard onderaan is er nog meer nieuws als je meer dan de laatste 6 berichten wil lezen. En onderaan nog een aantal links van zaken die ook als belangrijk aangegeven werden, maar niet als toptaken aanzien worden. Dat zijn dan links naar enerzijds subsites, zoals het sportpark Sneppenbos, waar dat iets is in eigen beheer. Hetzelfde voor de BUB en de WIWAM. En ook een aantal externe partners, zoals de academie, de brandweer, de politie en ook de uitkalender, waar direct naar gelinkt wordt. En dan nog een aantal zaken die ook naar boven kwamen als belangrijk of veel gebruikt bij dat verhuizen bijvoorbeeld, inname, openbaar domein, zaal huren, ophaalkalender, wegenwerken. Een aantal zaken die ook uit de analyses terug naar voren kwamen. Dus we willen... Ik zal misschien nog even naar de site zelf gaan. Dus de site is hier opgebouwd. En wat we met die subsite bedoelen is... Bij het sportpark bijvoorbeeld krijg je een andere site, maar wel met dezelfde look en feel, maar dan echt wel gebouwd naar de noden van het sportpark Sneppenbos. En je kunt deze subsite ook bereiken nu met www.sportparksneppenbos.be. Kunt je er nu rechtstreeks naartoe gaan. Moest het in de toekomst nodig zijn om nog zo van die subsites te maken voor jeugdwerk of senioren of ik weet niet wat, er zijn nogal eens van die ideeën geweest, dan kan dat binnen een gelijkaardige structuur gebeuren. We willen meer digitale dienstverlening en ook vele inwoners zijn daar vragende partij voor. We schoten daar wat tekort met de vorige website, dus er was een inhaalbeweging bezig. Maar daarnaast is dan ook wel heel belangrijk, e-inclusie, dat we de mensen die minder bedreven zijn met de online toepassingen, dat we die niet uit het oog verliezen. Enerzijds is er de toegankelijkheid van de website zelf, dus ervoor zorgen dat er goed contrast is voor de leesbaarheid te verhogen. Er is rekening gehouden of de site voldoet aan alle WCAG-richtlijnen wat dat betreft. En bij afbeeldingen, deze tekst kun je ook terugvinden op de website zelf, wordt er een alt-tekst toegevoegd die dan kan voorgelezen worden door voorleessoftware. E-inclusie, ik ga er heel even op uitweiden kort, want dat is eigenlijk wel zeer actueel. Op welke domeinen focussen we dan allemaal? Dat is 1, laagdrempelige toegang, 2, vaardigheden en 3, gebruiksvriendelijke tools. Laagdrempelige toegang zetten wij hier momenteel in op die Wifi for EU. De digipunten, bijvoorbeeld toegankelijke computers in de BIP. We bekijken of er meer toegankelijke computers kunnen ingericht worden of plaatsen kunnen ingericht worden. En de digibank, momenteel beschikt onze sociale dienst over een aantal laptops die uitgeleend kunnen worden. Onder andere een recente gift nog van het Sint-Gabriel College. Dan vaardigheden, helpdesk aan huis voor de mensen, cursussen voor senioren. Intussen heeft de eerste cursus plaatsgevonden rond het gebruik van It's Me. hulp in de BIP. Een idee is nog om een ICT-speelweek te organiseren en ICT-buddies om dat op te starten. En dan de gebruiksvriendelijke tools, dus gebruiksvriendelijke toepassingen bouwen, een gebruiksvriendelijke website, dus daar is oog voor bij de opbouw met de website, filmpjes met instructies maken. Dan nog even uit de actualiteit misschien. Vanuit Vlaanderen is er nu recent, dat is enkele weken geleden nog, een subsidie toegekend van 37.000 euro aan onze gemeente voor de uitrol van een e-inclusiebeleid. Daarnaast nemen we ook deel aan het e-inclusieproject dat loopt via Zora Werkt, dus met alle gemeenten van het vaccinatiecentrum eigenlijk. Ook die hebben een subsidie toegekend gekregen en die twee moeten we dan zien om die complementair te gebruiken, dat is allemaal zeer actueel. En dan gemeente zonder gemeentehuis, wat vorig jaar al is aan bod gekomen is, hebben ons eerder toegekende subsidie van bijna 380.000 euro. En binnen dat traject was ook een voorwaarde om aandacht te hebben voor e-inclusie. Bijvoorbeeld die filmpjes maken om mensen uit te leggen hoe ze een bepaalde toepassing moeten gebruiken. Het is nog niet helemaal klaar. Wat moet er nog verder gebeuren? Er zijn nu allemaal formulieren overgezet van de vorige site naar deze site. De bedoeling is om die nog verder te ontwikkelen. Er is nu ook op onze site de link met mijn burgerprofiel toegevoegd. De bedoeling is ook dat als je een formulier opbouwt of zo, dat je dat daarin kunt gaan bewaren. Dan opvolgen van ontwikkelingen bij hogere overheden in het algemeen, dat wij er ook ons kunnen aanpluggen. En koppeling met onze back-office, dat is dan die gemeente zonder gemeentehuis. Bijvoorbeeld als er meldingen zouden zijn, het meldingenformulier kan mogelijk volgend jaar nog wijzigen, zodanig dat als iemand een melding instuurt, dat die ook ineens in de back-office terechtkomt. En we bekijken of het nuttig zou kunnen zijn om volgend jaar een gelijkaardige bevraging opnieuw te organiseren, om te zien of de vernieuwing van de website nu zijn gewenste resultaat kent. Dan heeft de communicatiedienst niet stilgezeten. Er zijn nog een aantal wijzigingen gebeurd in de marge. Enerzijds is er het opgefrist logo, wat je ook op de website kunt terugvinden. Daarnaast is er een opgefriste layout voor de voorpagina van Boeghout Beweegt. En tenslotte is er een vernieuwde nieuwsbrief die je vorige vrijdag al hebt kunnen ontvangen. Tot daar deze toelichting in verband met de vernieuwing van de website. Zijn daar vragen bij?
Erik?
Ja, Flip, ik vind het wel een mooi initiatief. Ook zeker dat je de ouderen niet in de kou laat. Want dat is dikwijls een probleem, zoals bij banken en zo. Nu, ik heb nog één opmerking. Er zijn een aantal stappen die nog verder moeten uitgeklaard worden. Ik was er seks toevallig in het kader van mijn interventie rond de gemeentefinanciën op zoek gegaan naar bijvoorbeeld tarieven Snippenbos. En als je de links via Google aanklikt, dan kom je nog op de oude links terecht. Dus eigenlijk zou er nog contact moeten opgenomen worden, denk ik, met Google, zodat die oude links weggaan. Want nu komt uit bij pagina niet gevonden en dat komt natuurlijk niet zo goed over.
Geef het nog door. Ik zie ook Amber hier in de zaal, die verantwoordelijk is mee voor de opbouw van de site, aandachtig luisteren naar deze opmerking.
Je mag de micro gebruiken, Amber.
Ja,
dan nemen we het mee op. Oké.
Dat...
Filip... Kan je misschien herhalen voor de opname wat dat Amber gezegd heeft? Ja, het publiek hoort het niet. Hè?
Dus een kleine toevoeging vanuit de communicatiedienst. Dat is doorgegeven dat Google zijn gegevens zou updaten, maar dat kan tot enkele weken duren vooraleer dat alle oude links verwijderd zijn uit de Google zoeksystemen.
Oké, Sven?
Ja, dankjewel. Ik had inderdaad ook nog een aantal zaken niet gevonden of linken die nog naar de oude website refereerden. Maar daar is dus al een antwoord op gekomen. Ik had nog een vraag in verband met welke uitbreiding van digitale dienstverlening is er nu juist? En voor welke zaken moet een burger nu niet meer naar het gemeentehuis komen of een van de twee bezoeken al minder? Want soms moeten voor een aantal zaken twee keer naar het gemeentehuis komen. In het kader van dat project Gemeente zonder gemeentehuis. Bijkomend heb je gezegd dat er in 2023 een bevraging zal zijn. Wordt de website ook analyticsgewijs opgevolgd om te zien of dat daar eventueel nog mismatchen in zitten? En dan bijkomend, het is niet geheel gelinkt, het is zeker en vast wel gelinkt aan de website, maar het heeft niet alleen met de website te maken, maar een vraagje rond cyberveiligheid. Gelet op de historie die bij de stad Antwerp zich afspeelt. De vraag naar de gemeente Boeghout. We gaan nooit helemaal beschermd kunnen zijn, maar hebben we daar de nodige stappen al in ondernomen? En is dat ook ingebed in die website, zeker in het kader van aanvraagformulieren en dergelijke, waar dan een burger dan toch een link met de gemeente, of in ieder geval de gemeentelijke server mee heeft. Dank u wel.
Ja, dus het surplus aan digitale dienstverlening zit erin dat we een aantal zaken willen ook intelligenter maken door bijvoorbeeld een aantal formulieren achter een ITSMI-beveiliging te zetten of achter een inlogbeveiliging liever, waardoor dat het systeem een aantal gegevens kan defaulten, kan zelfstandig invullen. Ook door die documenten te bewaren kunt je uw opdrachten die je eerder vorig jaar of de voorgaande jaren al hebt ingestuurd, kan je die makkelijk terug gaan raadplegen, omdat die in uw burgerprofiel opgeslagen worden. En daarnaast is het ook de bedoeling van onze productencatalogus, dat is al deels gebeurd, helemaal te overlopen en ontbrekende formulieren die nog niet op de vorige website stonden, nu wel digitaal te gaan aanbieden. Bij een aantal is het al gebeurd. Maar bij de vroegere site waren er heel veel formulieren die je moest downloaden als een pdf om die dan in te vullen, om die dan ofwel in te scannen ofwel in de brievenbus te steken. Ja, daar moeten we vanaf. Dus dat is een groot stuk van digitale dienstverlening. Dat moet groeien, dat moet intelligenter worden. Dan over die processen waarvoor je dat is. Soms moet je twee keer naar het gemeentehuis komen. Klopt, en dat kan met digitale dienstverlening een stuk ondervangen worden. Anderzijds zijn er ook een aantal andere gemeenten dan, die met het project Gemeente zonder gemeentehuis, Michelen heeft er bijvoorbeeld een, waar wij ook ons aan gekoppeld hebben, waarbij dat ze een aantal producten gaan analyseren en gaan de processen gaan herdefiniëren. Dus het is niet alleen het project van Gemeente zonder gemeentehuis waar Boeghout specifiek mee bezig is, maar ook die Vlaanderen heeft toegewezen aan andere gemeenten, waar wij ooit de vruchten van kunnen plukken. Dus het is niet altijd Boeghout dat de trekker daarvoor hoeft te zijn, om die processen te gaan analyseren en bijsturen op digitale wijze. Dan uw vraag rond cyberveiligheid, die had ik wel een beetje voelen aankomen eigenlijk. Het is redelijk actueel. Wat hebben wij er al rond ondernomen? Vorig jaar is heel onze serverinfrastructuur verhuisd naar een datacenter. Dus dat is al een heel belangrijke, dat hier niet meer in huis is, maar dat daar een professionele firma op zit die ook alle patches constant uitvoert, de nodige backups neemt en voldoet aan alle noden die nodig zijn voor een professioneel datacenter. Voor de rest zijn er hier bijvoorbeeld aparte lijnen in huis, bijvoorbeeld externe leveranciers die hier moeten inloggen om de verwarming van bestand bij te sturen bijvoorbeeld, of andere zaken. Die komen niet in ons netwerk, maar die komen via een aparte lijn binnen. Dat is ook een belangrijke vorm van veiligheid. Er worden ook sensibiliserende acties ondernomen richting het personeel. Een belangrijkste lek van de veiligheid zijn eigenlijk de domme eindgebruikers, zoals wij allemaal, die per ongeluk op een phishing-mail klikken of niet aandachtig zijn. Er zijn hier ook al een aantal tests gebeurd door vanuit de ICT-dienst een dummy phishing-mail te sturen om het personeel er eens op te wijzen en om te zien wie dat er effectief op klikt eigenlijk. Dus die acties die hebben al... Dummies. Dus die acties hebben al plaatsgevonden. Dat is ook een stukje naar aanleiding van een test die we hebben laten doen, ik denk een tweetal jaar geleden, waar Wally toen nog over geïnterpelleerd heeft. Dat waren ook een aantal aanwijzingen of adviezen die daar toen meegenomen zijn. Maar, misschien ook belangrijk, we zitten nu ook sinds kort allemaal op een twee-factor integratie. En we zijn ook helemaal op Office 365. Dus dat, al die acties moeten toch wel ons zo ver mogelijk wapenen als mogelijk. Maar naar aanleiding van al die wijzigingen die er al gebeurd zijn en wat er nu natuurlijk ook in Antwerpen en DIST gebeurt, hebben we ook wel gevraagd maar dat is met heel veel steden en gemeenten zo, om zo nog eens een review te doen. Maar dat zal in de loop van volgend jaar zijn.
Oké, dank u wel. Ik denk dat er nog iemand wil tussenkomen. Ja, Joost?
Ja, maar heel even, ik kan het kort houden, want hier kan ik nog wel lang over bezig zijn. Maar in verband met die datacenter, ik denk dat het ook belangrijk is dat je bekijkt of dat je een backup hebt ervoor allemaal, want het gaat nergens niet gebeuren en het ging niet bij de politieservice gebeuren en het gebeurt op plekken die dat eigenlijk heel hard beveiligd zouden moeten zijn. En ik heb dat onlangs ook op de politieraad gebracht en dat blijkt toch hoe kwetsbaar dat we zijn, maar ook de dienstverlening zelf. En wat gaat je doen als dat volledig stil ligt? Er zijn een aantal gemeenten en steden die dat recent meemaken. Dat je er toch op voorbereid bent, dat je bij wijze van spreken, ik zal overdrijven, geen fiche bekken, maar dat je toch een bepaalde dingen hebt om daarop te kunnen inspelen eigenlijk. Want het gaat vroeg of laat toch gebeuren.
Philippe?
Die vraag is aan de ICT-dienst al gesteld. Zelfs morgen staat er dan eerder toevallig, los van alle actualiteit, ook een punt op het college om een backup-strategie aan te kopen eigenlijk. Die is er nu met Office 365, maar die is te beperkt, omdat dat nu ook groeit, omdat we meer op SharePoint gaan doen, meer via Teams doen, et cetera. Dus dat groeit en die capaciteit die Microsoft standaard aanbiedt, is gelimiteerd. Het is gewoon een basispakket eigenlijk. Dus op die manier wordt eraan gewerkt. En vanuit een datacenter, waar niet onze SharePoint-omgeving is of zo, verwachten we wel dat die voldoen aan alle basisvereisten om een datacenter te mogen uitbaten.
Oké, dank u wel. Ik denk dat het op zijn plaats is, dat wou ik daar juist al zeggen, van de diensten, de communicatiediensten, feliciteren met het werk. Maar ik denk ook dat ze goed zijn aangestuurd door onze schepen, die eigenlijk wel van wanten weten op dat vlak. Dus dat is twee keer prijs, denk ik. Dus proficiat. Het volgende punt dat we gaan behandelen, dat zijn de notulen van de gemeenteraadszitting van 28 november. Zijn daar opmerkingen of vragen bij? Dan gaan we over tot de stemming. Ik start de stemming. Oké, dat punt is aangenomen met 20 ja-stemmen en 1 onthouding.
Tegen.
Ja. Dan gaan we naar het volgende punt en dat is een punt waarbij dat we iemand moeten uitnodigen om tot bij ons te komen. Wij gaan over tot de aanstelling van een nieuwe algemene directeur. Wij hebben dat al goedgekeurd in de vorige gemeenteraad. U mag ook tot hier komen. Dan kan u het publiek ook aankijken. Het is Jan Geudes die wij unaniem hebben uitgekozen om onze nieuwe algemene directeur te worden. En hij gaat dus de eed afleggen. En hij mag dat ten aanzien van de voorzitter doen. Dus u mag dat doen. Dank u.
Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.
Dat zijn wij van. Dat zal je ook ergens hebben kunnen lezen al, maar onze nieuwe algemeen directeur heeft het plan van 1 februari te starten in zijn nieuwe opdracht. Dus we gaan al snel met hem kunnen kennismaken in de werking. Dan gaan we over naar het volgende punt. En dat is het punt wat dat eigenlijk wel voor een stuk samenhangt met het vorige punt. Als er een nieuwe algemeen directeur komt, dat wil zeggen dat diegene die daarvoor was, vertrekt. En we gaan dus effectief afscheid nemen van Frank, die met pensioen gaat. En hij wil daar zelf graag iets over zeggen. Ja. Alsjeblieft.
Dank u wel. Het is nog gebruikelijk dat ik iets zeg als ik op pensioen ga. Een beetje, ja, meneer burgemeester, dames en heren Schepenen, dames en heren gemeenteraadsleden. Ook welkom, zeker en vast aan mijn opvolger Jan. Veel succes. En wij gaan elkaar natuurlijk nog wel zien in januari, zoals afgesproken. Goed, beste raadsleden. U heeft te pas kunnen kennisnemen van mijn op pensioenstelling per 1 februari 2023. Nu, dat was al wat langer geweten, maar ik heb nu officieel bericht gekregen dat ik op pensioen kan gaan, dat mijn dossier in orde is, dat ik op mijn twee oren kan slapen. Dus, voilà. Voor sommigen misschien iets wat verrassend dat ik vandaag meedeel dat ik hier vandaag mijn laatste gemeenteraad zal doen. Initieel was dat misschien niet de bedoeling, maar het zij zo. Alhoewel ik natuurlijk uiteraard verder in dienst blijf tot 31 januari, is zo dat mijn laatste werkdag de vrijdag de 27 januari zal zijn. En dat ik dus de raad van januari aan mij zal laten voorbijgaan. U weet, ik ben op 1 april 1995 als gemeentesecretaris in Boeghout begonnen. Om dan in mei 2018 te worden aangesteld als algemeen directeur. Ja, destijds kwam er dus eigenlijk iemand van de stad, de kleine stad Lier, naar Boeghout. Goed, ik heb altijd met veel enthousiasme en goesting mijn functie uitgeoefend. Ik denk ook wel dat ik de plaats tussen aanhalingstekens van een algemeen directeur of een gemeentesecretaris in de gemeente wel ken en kende en nog altijd ken, want iedereen in de gemeente heeft zijn plaats, ook de algemeen directeur. Ik heb altijd adviezen gegeven, gebaseerd op een grondige, denk ik, analyse, objectief en steeds daarbij stilstaan bij eventuele gevolgen of precedenten ervan naar de besluitvorming toe. Dat is niet onbelangrijk. En, dat zegt men toch, ja, in de politiek gaan, dat schijnt boeiend te zijn. En zo kan het zijn dat je dus als gemeentesecretaris of als algemeen directeur zo eens zaken op uw bord krijgt die niet voorzien waren of die zelfs in Vlaanderen nog geen voorgeschiedenis hadden. En dan refereer ik natuurlijk naar het referendum van 1998 in zaken de nieuwe bibliotheek, die een bouw ervan. En twee, nog een veel plezierigere zaak, de zaak van de zogenaamde dubbele handtekeningen in 2006. Dat was wel wat, maar, zoals u ziet, je mag nooit panikeren, Jan, je mag nooit panikeren. Ik heb het allemaal overleefd, ik zit hier nog. Hè. Ik heb twee burgemeesters gekend, Albert Marien en dan Koen, huidige burgemeester, Koen Zeijen. Ook bijna 5 legislaturen volgemaakt, dat is heel wat. En dan denk ik, dan is het wel, denk ik, genoeg geweest. Hè. Toch wel. Ik dank mijn vrouw voor de ondersteuning tijdens mijn lange loopbaan. Ik was vaak niet thuis, maar daar komt natuurlijk nu verandering in. Ten slotte dank ik al de raadsleden die mij destijds hebben benoemd als gemeentesecretaris en ook al diegenen, denk ik, die mij het vertrouwen hebben gegeven om hier mijn functie te kunnen uitoefenen in deze, ik wou bijna zeggen in mijn, nee, dit is niet juist, in de gemeente Boeghout. Het gaat u allen goed. Voilà.
Voor eerst, beste Jan, gefeliciteerd met uw nieuwe aanstelling als algemeen directeur, uw eetaflegging uiteraard. Maar het past nu vooral ook om een woordje te richten tot Frank. Meneer de gemeentesecretaris, meneer de algemeen directeur, beste Frank. Misschien had ik moeten beginnen met meneer de bestuurssecretaris of meneer de gewestelijke ontvanger. Want zo gaat dat in de ambtenarij. Je begint ergens op de ladder van de administratie en klimt zo langzaam naar omhoog. En omhoog ben je geklommen, Frank. Je bent op 1 april 1995 bij de gemeente Boeghout begonnen en dus heb je nagenoeg 28 jaar dienst in onze mooie gemeente. Ik zal er niet ver naast zijn als ik zeg dat we ondertussen zo'n 250 tot 280 gemeenteraden ver zijn. En op 1 februari ga je op welverdiend pensioen, waarvan ik weet dat je dit een hele toffe en gezellige invulling zal geven, onder andere bij de Bakwalde Bikers, misschien in je buitenverblijf, of wie weet komen we elkaar eens tegen op Bozoekermis. Je werd secretaris na een periode en zonder oneer aan te doen aan je voorgangers, waar professionalisering hoog op de agenda stond. Samen hebben we verschillende keren grondige oefeningen gemaakt om het ambtenarenkorps uit te bouwen in de breedte, maar ook in deskundigheid, in diepte. En het is jouw grote verdienste om de gemeente Boeghout doorheen alle veranderingen te loodsen en om zulke grote organisatie, gemeente, OCNW, AGB en gemeentelijk onderwijs de juiste koers te laten varen. Later kwam daar ook nog de politiezone Minos bij. Je hebt alles bij elkaar, mijn zinziens, altijd op een goede personeelsploeg kunnen rekenen en wat belangrijker is, het personeel kon altijd op jou rekenen. Want als er iets is wat ik jou moet aangeven, dan is het de loyaliteit die je als baas steeds toonde naar ieder personeelslid. Hoe je zelfs bij kritiek toch nog altijd op de barricade stond om jouw personeel te verdedigen. Tenminste, als ze dat verdiende, want je kon ook diegenen die er de kantjes afliepen wel eens serieus aanpakken, om jouw woorden te gebruiken. Van de klassieke pejoratieve betekenis van een ambtenaar was bij jou nooit iets te merken. Je werkte altijd hard en ik heb in die 15 jaar als burgemeester nooit geweten dat je niet bereikbaar was. Je nam de telefoon altijd op als ik belde, op elk moment dan ook. Je hebt heel wat watertjes moeten doorzwemmen. Je werd geconfronteerd met inderdaad een van de eerste volksraadplegingen in dit land over de BIEB. En toen reeds kwamen we elkaar tegen. Ik als ambitieus oppositieraadslid en jij als iemand die me toen al de levieten las dat er op de gemeente heel hard wordt gewerkt als ik weer eens kritische opmerkingen maakte dat er dingen beter en meer konden. Maar dat was het minste, Frank. De personeelshervormingen, de wijzigingen aan de rechtspositieregelingen, het BBC-verhaal met de nieuwe boekhoudregels voor gemeentebesturen en vooral de integratie van gemeente en OCNW. Dat waren zeer grote uitdagingen die jij tot een goed einde hebt gebracht. In feite zouden we daarvoor nog moeten compenseren omwille van de uitgespaarde facturen van dure consultancybureaus. In het begin was je ook bekend met je lijst van lopende projecten. Ik zie die lijstjes nog zo voor mij. En dat waren er wel wat. Je hield het overzicht over het reilen en zeilen binnen de gemeentelijke organisatie. Maar het was door de groei van de organisatie en de toenemende bevoegdheden en verplichtingen waaraan een lokaal bestuur moet voldoen, niet altijd meer mogelijk. Delegeren naar coördinatoren en een heus mat, een managementteam, staken de kop op. We vonden elkaar in een goede samenwerking en natuurlijk hadden we wel eens meningsverschillen, ook over politiek inhoudelijke debatten. En natuurlijk stond jij op jouw visie en jouw bevoegdheden en zwaaide ik al wel eens met het primaat van de politiek. Maar ik heb onze samenwerking steeds ervaren als zeer correct en respectvol. Ik kan me niet herinneren dat er ooit moeilijke woorden zijn gevallen en dat typeert jou helemaal. Je gaat voor een goed en een correct bestuur, met respect voor de hele administratie. En zo kennen we jou ook in de gemeenteraad. Heel plichtsgetrouw heb je deze functie, eerst als gemeentesecretaris en daarna als algemeen directeur, uitgeoefend. Jouw ervaring, jouw buikgevoel en gezond verstand in moeilijke of netelige kwesties waren een meerwaarde. Advies vragen aan de hogere overheid of toezicht was in feite een dubbele check, want je had het meestal al bij het rechte eind. Op het laatste gaf je wel eens aan dat de snelle digitalisering van het ambtelijk functioneren het je niet altijd gemakkelijk maakte. Tijden veranderen, en dat is ook zo voor burgemeesters, schepenen, raadsleden en algemeen directeurs. Het lokaal bestuur zal in de toekomst nog verder professionaliseren, digitaliseren, nog meer en andere verantwoordelijkheden moeten opnemen, zich nog meer en anders moeten organiseren. Maar één ding zal er niet veranderen. Het lokaal bestuur zal altijd ten dienste staan van de mensen, van de inwoners van de gemeente. En dat zal altijd en alleen maar lukken met een sterke en transparante administratie, met een algemeen directeur uit het goede hout gesneden aan het hoofd ervan. Zo één zoals jij. Een civil servant, pur sang, een topambtenaar en een dienaar. Want burgemeesters en gemeenteraden kunnen elke 6 jaar vergaan, maar algemeen directeurs blijven als voorbeeld eeuwig bestaan. Beste Frank, heel hartelijk dank voor jouw toewijding, je loyaliteit en je inzet voor onze gemeente. En ik overhandig nog graag een cheque van €500 voor die consultancy. We gaan na de gemeenteraad uiteraard ook nog een glas drinken. Ja,
in ieder geval, hartelijk dank, hartelijk dank.
Sven?
Ja, Frank. Ook van mijnentwege, vanuit de oppositie, ik spreek voor mijn fractie, ik kan niet voor de anderen spreken, maar in ieder geval, het eerste wat ik heb opgeschreven is bedankt, Frank. Daar wil ik ook heel graag mee beginnen. Bedankt voor jouw jaren hier. Bedankt ook voor uw bereikbaarheid en uw dienstbaarheid, ook naar ons als oppositieraadsleden en ook naar ons als oppositie toe. Mijn gans politiek leven, Frank, was jij secretaris of algemeen directeur. Sinds 1995, dan was ik nog een broekvintje. Jij werd bereikbaar, gaf antwoorden en adviezen. Steeds onpartijdig en zakelijk, heel respectvol, waarvoor onze appreciatie, soms zelfs grappig. soms, hè, soms. na zoveel jaren, Frank, van openbare dienstverlening, verdient u pensioen. Je bent waarschijnlijk wat grijzer en wat wijzer tegenover toen dat je hier begon in 1995. In ieder geval, geniet ervan, neem het ervan. Hopelijk komen we elkaar nog tegen in Boeghout of Vremde. Wees vooral geen onbekende. Merci voor uw inzet voor de openbare dienst. Dank u wel.
Ja, hier valt ook niet veel meer aan toe te voegen. Hè. Maar in ieder geval vanuit onze fractie ook heel erg bedankt voor de aangename samenwerking en vooral het geleverde werk. Hè.
Oké, Willy?
Frank, dank u wel. Ook vanuit onze fractie. Bij deze trekt onze algemeen directeur de deur achter zich toe. Na 28 jaar... Ik zie hem hier nog binnenkomen. Ons vader hield toen voor u de deur open en jij stapte vrolijk binnen. Frank, gaat als hoogste ambtenaar bij het gemeentebestuur van onze mooie gemeente Boeghout. Hij stapt nu op. Hopen hem nog wel veel te mogen ontmoeten. Hij bereidde jaren, en dit sinds 1 april 1995... de dossiers voor die aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen werden voorgelegd. Hij deed dit op zijn geëigende manier, maar steeds was hij wel bereikbaar. Frank woonde ook al die vergaderingen bij en maakte het verslag. Ook hier had hij zijn eigen inkleuring, mede dankzij of net omwille van het digitale wereldje waarin dat we nu leven. Als algemeen directeur ben je ook hoofd van het personeel. Hier had ook Frank zijn visie, maar de hele personeelsploeg lag hem wel nauw aan het hart. Hij stond er steeds voor hen en hield steeds de hand boven hun hoofd. Plannen, organiseren, motiveren, vastleggen van doelstellingen, samen met de personeelsploeg, in samenspraak met de politiek, met het politiek orgaan, waren een ware uitdaging voor Frank. Controle houden en alles moest te verantwoorden zijn. En wettelijk moest alles in orde zijn. Zo was Frank. Of zo is Frank. Meneer Koenen, beste Frank. Dank voor het geleverde werk. Ons dorp zal je niet vergeten. Wanneer je de deur achter je toevalt, komt er tijd vrij om echt te gaan voor wat je graag doet. Je vrouw, de kinderen, misschien kleinkinderen, Spanje, fietsen en lier. Frank, dank je wel. En meneer Geudes, voor u hartelijk welkom.
Bruno?
Ja, Frank, ook vanuit onze partij wil ik natuurlijk bedanken voor de jaren dienst dat u voor onze gemeente heeft gewerkt. Bijna 28 jaar, dat is een hele tijd. U hebt waarschijnlijk heel dikwijls nieuwe personeelsleden gekregen en ook andere burgemeester en schepenen die altijd met hun eigen nieuwe ideeën aankwamen. En het was misschien niet altijd gemakkelijk om dat dan te volgen en hun taken uit te voeren. Geen simpele zaak. Maar nu dat je in de fleur van je leven bent, geniet van je pensioen, vol een bak, want dat is het beste van het leven. Oké, dank u wel.
Heel even, allemaal. Dat heb ik niet verwacht. Nee, het is even binnengekomen toch. Maar in ieder geval bedankt voor al deze mooie woorden aan mijn adres. En zeg gerust, ik ga ervan genieten. Zeg gerust.
Oké, helaas moeten we nu nog even werken, want we gaan verder met de agenda. En dat is het gemeentelijke reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging. Daar vragen we een... Dat kan tellen. Kunnen we overgaan tot de stemming of vraagt nog iemand het woord? Nee, dan gaan we over. Sven?
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij gaan dat niet goedkeuren. Omwille van toch wel de belangrijke prijsstijging die erin zit. En ook omwille vooral van de gigantische prijs dat er aangerekend wordt voor die columbariumzuil. Dat kost €1200 voor daar uw potteke as in te mogen zetten. Allee, ik bedoel, dat is schandalig veel geld, vind ik. Allee, of vinden wij beter gezegd. En ik vind ook dat het grote verschil tussen niet-inwoners en inwoners, dat eigenlijk te groot is. Maar dat is eerder persoonlijk. Maar het is zuiver omwille van die stijging. En dan dat verhaal van de columbariumzuil, €1200... dat is gigantisch, hè? €1200. Hè? Allee, kunt u dat inbeelden? In het urneveld betaalde €400, in het columbariumwand betaalde €400 en in die columbariumzuil betaalde €1200. €1200 voor daar een urne te mogen inzetten, dat is schandalig.
Oké, Filip.
Ja, wij gaan dat ook niet goedkeuren, omdat dit hier allemaal belastingen zijn die eigenlijk naar boven gaan. En men heeft de personenbelasting verlaagd, maar de rest gaat allemaal naar boven. We zijn daar niet mee akkoord en wij gaan alles eigenlijk dus niet goedkeuren. Voilà.
Dank u wel. Koen?
Ja, ik wil er even kort op reageren. Het is inderdaad zo dat er bewust is gekozen door de gemeente om verschillende vormen van begraven mogelijk te maken en van lijkbezorging. En die zijn natuurlijk ook allemaal verschillend getarifieerd. En u mag daar gerust op zijn dat de gemeente daar quasi geen inkomsten aan overhoudt. Wat is nu eigenlijk de toevoeging die er gebeurd is met die columbariumzuil? Dus dat was eigenlijk een element dat is naar voren gekomen uit het masterplan. Die zijn recent ook geplaatst geworden. En die kosten inderdaad ook heel veel geld om die daar te kunnen plaatsen. Dus daarom dat we ook voorzien hebben in het reglement om meteen ook een plaats voor twee personen in te nemen in die columbariumzuil. En daar ook de tarieven zo naar op af te stemmen. Maar dat inderdaad een van de duurdere vormen van begrafenis, alhoewel dat de gemeente daar niet de winsten op maakt. Dat heeft dus vooral te maken met de vorm van begraving. Maar er is ook een heel breed aanbod van asverstrooiing tot de concessies en de gewone begravingen waar men tussen kan kiezen. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat er een democratisch gamma is van de manier waarop mensen kunnen begraven worden. En in die zin denk ik dat dat wel verantwoord is. Het is nu net zo dat er eigenlijk ook wel de laatste jaren, en dat komt ook wel naar boven bij zaken zoals de bespreking van het masterplan rond de begraafplaats, dat er ook wel vraag is naar andere en meer vormen van begraven. En dat is het aanbod dat we doen. Maar als individu en als familie blijf je natuurlijk ook zelf kiezen en heb je ook wel de mogelijkheden om op een democratische manier, als men vindt dat een columbariumzuil te duur is, te kunnen begraven worden of uw laatste rust te kunnen kennen. Dus ik denk dat je vooral het brede gamma moet bekijken.
Erik?
Ik had ook nog een vraagje, omdat er ergens staat in de tabel dat voor sterretjes, voor doodgeboren kindjes en zo, dat er €350 zal gevraagd worden. En dat is dan naar aanleiding van een of ander kunstwerk. Mijn vraag is, ben je eigenlijk dan verplicht om dat kunstwerk te nemen of kan je dan ook nog je kindje op een andere manier daar begraven?
Nee, ook dat is een aanbod in feite. Hè. En ook dat is ongeveer de kostprijs van die ster die gemaakt wordt. Ik weet niet of jullie die destijds ook hebben gezien. Dat is van de kunstenaar van Swaap Blomhardt die dat eigenlijk ontwerpt. En dat is een aanbod in feite. Maar ook daar worden niet echt winsten op gemaakt. En al zeker niet door de gemeente. Dus dat is niet de bedoeling. Dus, maar dat, als men dat dus gaat gieten, dan kost dat inderdaad wel wat. Ja.
Oké. Dan vraag ik de stemming over dit punt. Oké, het punt is aangenomen. 1 onthouding, 6 tegenstemmen. Dan gaan we eigenlijk naar het volgende punt. Maar hier hebben we nu een toelichting bij het geheel van de begroting, meerjarenplan enzovoort. We hebben hier onze financieel directeur die een toelichting zal geven, of Koen zal ze geven, en eventueel komen er aanvullingen van de financieel directeur. Alsjeblieft.
Dank u wel. Ik wacht even op de... Ja. Goed, even qua inleiding. Hè. Dus samen maken we het verschil. Wat heeft u in uw bundels gekregen? Dus één document waarin alles is samengenomen. De budgetaanpassingen voor 2022, het budget 2023 en ook de aanpassingen in de financiële meerjarenplanning van nu tot 2025. Wat u dan vervolgens als raadsleden heeft kunnen raadplegen, dat zijn de strategische nota, met daarin uiteraard de doelstellingen, actieplannen en acties. Ook de prioritaire doelstellingen en de actualisatie van de bedragen en timing van de acties. En dan de belangrijke schema's met betrekking tot de financiële nota, met het financieel doelstellingsplan, het financieel evenwicht en het overzicht van de kredieten, een toelichting en documentatie. Goed, waar zijn we begonnen? We hebben een aantal belangrijke uitdagingen die op ons bord zijn gekomen toen we moesten starten met de budgettering. Dat was voornamelijk af te leiden uit drie belangrijke evoluties, waarvan u allen weet dat ze ook in de actualiteit zitten. Dat is de evolutie van de energieprijzen, de inflatie met daarop de verschillende loonindexen, maar ook de loonkosten van de politie en de hulpverleningszone, dat is de brandweer, was een belangrijk element, die komt daar straks op terug. In september hebben we daar een evaluatie gemaakt en als we alle parameters die we toen kenden aannamen en inputten in ons financieel meerjarenplan, dan kwamen we bij ongewijzigd beleid uit op een negatief exploitatiesaldo, een negatief budgetair resultaat en een negatieve autofinancieringsmarge. Ik wil dat even duiden. We hebben in september die oefening gemaakt en inderdaad we toen de energieprijzen, de indexeringen en verschillende loonkosten waar we toen reeds van op de hoogte waren, zouden inbrengen in de financiële meerjarenplanning. Dan kwamen wij in 2023 uit op bijna €500.000 verlies qua exploitatiesaldo, €620.000 verlies in 2024 en dan in 2025 een goeie €440.000, wat uiteraard leidt ook tot een negatieve autofinancieringsmarge, maar ook tot een beschikbaar negatief budgetair resultaat dat evolueerde van €1.2 miljoen naar liefst €4.280.000. Indien we niets zouden doen, dus indien we zouden verder werken met de leningen die we voorzien hadden, met de investeringen die we voorzien hadden en wetende welke kosten er allemaal op ons afkwamen, dan zouden we daar eigenlijk voor staan. Dat was natuurlijk niet de bedoeling om dat toe te laten. U moet weten dat wij in 2021 nog een positieve startpositie hadden van bijna 1,5 miljoen positief exploitatiesaldo. Excuseer, positief beschikbaar budgetair resultaat zonder de onbeschikbare gelden, dus zonder ons pensioenfonds. Dus we moesten daarmee vertrekken, maar we werden geconfronteerd met een crisissituatie en daar moesten we op verder werken. We waren als boekhoud niet alleen, alle lokale besturen werden daarmee geconfronteerd. De gesprekken tussen collega's gingen over niets anders en iedereen zocht natuurlijk naar oplossingen. En vanuit de lokale besturen en vanuit de VVSG zijn er toen een aantal vragen gesteld geworden aan de hogere besturen. Aan de Vlaamse regering bijvoorbeeld is toen een vraag gesteld om het gemeentefonds op te trekken tot het niveau van de inflatie met een minimumgroeivoet van 3,5% per jaar. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar er is bijvoorbeeld ook de vraag gesteld om de financieringstromen die vanuit de Vlaamse overheid naar de lokale besturen komen, om die ook mee te indexeren. De federale overheid was nog een heel ander verhaal. Een vraag die al langer op tafel ligt is de structurele cofinanciering van de statutaire pensioenlasten. Maar ook, daar hebben we het op de vorige gemeenteraad zelfs over gehad, een financieringswet voor de lokale politie die er ook voor zorgt dat de meerkosten die er komen politioneel, dat die ook gedragen worden door de federale overheid. De uitvoering van een politiek akkoord dat al jaren op tafel ligt om 50% van de kosten te betalen van de hulpverleningszones, dat is voor de brandweer, daar kom ik straks ook nog eens even op terug. Ook de schrapping van 1% administratiekosten voor de inning van de aanvullende personenbelasting. Ik weet niet of dat u dat weet, collega's, maar het is zo dat dus de federale overheid die heeft dus een personenbelasting. De 6,9% aanvullende personenbelasting, dat is eigenlijk een automatische inning die verloopt via de federale overheid. En de federale overheid haalt daar 1% vanaf, ondanks het feit dat het een automatische inning en doorstorting is. Dat gaat in boekhoud toch al snel over meer dan 70.000 euro per jaar. En er is ook al langer de vraag om alle voorzieningen van lokale besturen waar BTW voor moet betaald worden om die op 6% te brengen. Dat was ook de context waarin binnen alle lokale besturen overleg is gepleegd en die vraag is toen ook vertrokken in september naar die verschillende overheden. Dat is één verhaal. Tweede verhaal is dan onze eigen positie natuurlijk, waar dat we moesten werk van maken. En dan zijn er een aantal financiële risico's. Ik heb er al een aantal genoemd. Er was uiteraard de indexering van de lonen, waar we ons konden baseren op de prognoses van het Federaal Planbureau. Er is, dat komt elk jaar terug, de responsabiliseringsbijdrage van de pensioenen. Dus die mogelijk door gemeente of lokale besturen moeten betaald worden indien we onvoldoende bijdragen aan de pensioenen van de statutaire. We hebben een inflatierisico, we hebben een debiteurenrisico. Er was ook de financiële link met onze partnerbesturen die onder druk staat. De politiezone, de brandweerzone, maar ook de kerkfabrieken die het in onze gemeente financieel nog altijd zeer goed doen en het AGB-verhaal. Er zijn de stijgende energieprijzen. Er is de opvangcrisis ingevolge de oorlog in Oekraïne waarvoor we tot een paar weken eigenlijk nog niet wisten op welke manier de financiering zou verder lopen om de mensen die we hier opvangen in onze gemeente te kunnen voorzien van alle nodige steun. Dus de problematiek rond de sociale Maribel, u heeft dat ook in de stukken kunnen lezen, dat heeft te maken met de inkanteling van de gemeente en het OCMW, waarbij dat dus vroeger een aantal loonkosten mee gesubsidieerd worden en die nu terug bevraagd worden. En we hebben de ontvangsten uit de belastingen, daar komen we ook nog eens op terug. Plan van aanpak. Wij hebben 6 punten naar voren geschoven in onze oefening. Ten eerste de inkomsten monitoren en verhogen. Ten tweede het investeringssaldo screenen. Ten derde het patrimonium herbekijken naar opportuniteiten en efficiëntie. Ten derde de schulden en de financiering ervan evalueren. Ten vijfde het exploitatiebudget bekijken en doorrichten voor wat betreft kosten en ontvangsten. En het personeelsbestand kritisch bekijken. Starten met de inkomsten. De belastingen, de opzendtiemen op de onroerende voorheffing, die blijven ongewijzigd op 846. Het gemiddelde in Vlaanderen in 2022 is 899. Dus we zitten als boekhoud goed met een onroerende voorheffing die lager ligt dan het gemiddelde en die in de regio ongeveer daar gemiddeld ronddraait. We kregen een raming van de Vlaamse Belastingdienst voor 2023 die positief uitviel van bijna 328.000 euro. En voor de totale financiële meerjarenplanning was dat 1.485.000 euro. Wat hebben we daar ook in verwerkt? één, de index die we dan vanuit het planbureau hebben voorgekregen, waar we dus rekening mee zouden houden, maar ook de cijfers rond de herziening van de kadastrale inkomens en eventueel de realisatie van lopende bouwprojecten, wat dus leidt tot meer bewoners in onze gemeente. En we hebben die in 24 en 25 samen voor €75.000 getaxeerd. De aanvullende personenbelasting, de lokale taxshift, is een verlaging die we doorgevoerd hebben van 7,1 naar 6,9% vorig jaar. Dus wij zitten op 6,9%. Het gemiddelde in de Vlaamse gemeente, cijfer 2021 weliswaar hier, was 7,19%. Dus ook daar zitten we denk ik qua belastingen correct. En de nieuwe ramingen van de federale overheidsdienst wijzen binnen de financiële meerjarenplanning dat we ruim €4.988.000 extra zouden kunnen innen. In 2023 gaat dat over €1.730.000. Maar hier maak ik toch wel een belangrijke bedenking. Die raming is nu op basis, we hebben dat door de commissie uitgelegd helemaal, de raming is nu op basis van de aanpassing van het systeem van de federale boekhouding, dus die gebeurt op basis van de incohering en niet op basis van de effectieve inning. Daarom dat ik ook daarnet in de risico's verwees naar die belastingen. Andere belastingen en retributies. Er is één nieuwe belasting die straks ter stemming voor ligt. Dat is die op de compensatoire vergoeding op het ontbreken van parkeerplaatsen. Ik heb het ook uitgelegd op de commissie dat we daarop willen inzetten dat als projectontwikkelaars de parkeerplaatsen op privédomeinen niet ontwikkelen die opgelegd zijn in het kader van verkavelings- of omgevingsvergunningen, dat we hen daarop kunnen taxeren. Dat heeft natuurlijk te maken, één, omwille van het feit dat het parkeren niet allemaal moet afgewenteld worden op het openbaar domein en dat iedereen die bouwt ook voldoende parkeerplaatsen moet voorzien op privaat domein. En twee, dat we dat ook willen gebruiken als stok achter de deur om in te zetten op deelauto's. Er zijn 5 belastingsreglementen waarvan de tarieven geïndexeerd worden, niet meer of niet minder. Dat is de afgifte op administratieve stukken, op reclameborden, de verspreiding van de reclame, op drijfkracht en op de inname van openbaar domein. Bij de inname van openbaar domein gaan we het reglement ook vereenvoudigen, het systeem. Nu waren er nog 2 tarieven, 1 voor een parkeerverbod en 1 voor inname openbaar domein, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container. Dat wordt nu allemaal gewoon berekend als een inname op openbaar domein, dus we gaan dat niet nog eens opsplitsen in een parkeerverbod. Toch wel even een zicht geven over hoe dat die inkomsten dan verdeeld zijn. En dan zien we dat dus de aanvullende belasting of de personenbelasting ongeveer 59% van onze inkomsten uitmaken. Dat de belasting op de onroerende voorheffing ongeveer 35% uitmaken. En dat de andere belastingen in totaal slechts 6% vertegenwoordigen binnen onze budgetten. En dat zijn dan dikwijls ook nog belastingen die heel individueel gericht zijn. En men kiest er zelf voor. Om bijvoorbeeld een reispas af te halen of een container te plaatsen voor de deur. Of het zijn allemaal heel individueel gelinkte belastingsreglementen waarvoor een vergoeding wordt gevraagd. Tweede grote punt waren de investeringen. We hebben dan de investeringen gaan screenen en we kwamen daar tot een verbeterd saldo van €837.000. Nochtans zijn we geconfronteerd met een aantal meeruitgaven. Daar kom ik ook even nog eens op terug, van €1.240.000 die we meer zouden moeten uitgeven aan investeringen. Maar we hebben in diezelfde oefening ook een aantal uitgaven geschrapt of die zijn verminderd geworden. En dat heeft geleid tot een besparing van een goeie €812.000. Er is daarnaast ook nog de toekenning of de opstart van nieuwe subsidiedossiers die voor €1.266.000 worden geraamd. En zo komen we op dat saldo van €837.000. Daar staat een min, dat is natuurlijk een beetje andersom redeneren. Dat is dus eigenlijk een verbetering van onze investeringssaldo. Dat is voor alle duidelijkheid zonder het patrimonium. Patrimonium zelf. U weet dat wij al van in het begin van de legislatuur duidelijk op tafel hebben gelegd dat wij een aantal gronden gaan en willen verkopen. We hopen daar €500.000 meer uit te halen dan we initieel hebben geraamd. Ik heb een aantal voorbeelden gegeven. Dus de verkoop van de Wollesput gaat samen met de stad Lier op tafel komen liggen, die op dit moment geraamd is op €1.560.000. Er zijn nog gronden in de Bertuitstraat die we ramen voor iets meer dan €1.000.000. We hebben de seminariewijk in Lier, waar we nog voor 92.000 euro hopen te verkopen. De talhaardvelden zijn inmiddels verkocht, maar die middelen, en die middelen zijn inderdaad binnengekomen op 808.000 euro. Dat is heel recent gebeurd. En er zijn ook nog andere opportuniteiten die we verder onderzoeken naar verkoop van patrimonium. Zo hebben we nog één bouwgrond aan de Lindelei liggen, op de hoek van de Lindelei en de Vreemdse Steeweg, en mogelijk ook nog landbouwgronden. We hoeven dat niet allemaal te verkopen, maar de target die voorzien is geworden in de verkoop van patrimonium, die moeten we wel halen. En we hebben nu bijvoorbeeld al gemerkt dat bijvoorbeeld voor de Tallaardvelden in Lier we ruim 300.000 euro meer hebben uit verkoop dan dat we initieel hadden geraamd. Dus die 500.000 euro lijkt ons een realistisch bedrag. Dan de financiering. We hebben de lopende leningen en interesten geactualiseerd. Dus we hadden eigenlijk in de oorspronkelijke financiële meerjarenplanning, als u die van vorig jaar er nog eens zou bijnemen, hadden we eigenlijk voorzien dat we tot 2025 nog 2.550.000 euro zouden gaan lenen. Dat hebben we naar beneden gehaald, naar 1.300.000 euro. Dus we gaan ook minder lenen, wat dus ook een gunstig effect heeft op ons exploitatiebudget, onder andere wat de aflossing van interesten betreft. We gaan ongeveer 4.285.000 euro aflossen tot 2025. Hoe vertaalt zich dat? De geconsolideerde schuld bij onze bankinstellingen, dat is de gemeente plus AGB, plus de schuld bij Fluvius, dat is eigenlijk het verleddingsproject, waar dat er ook een lening voor aangegaan wordt. Die bedraagt in 2025 nog 26.046.523 euro. En dat is dan een daling met bijna 4.630.000 euro ten opzichte van 2020 startlegislatuur. Dus 4.630.000 euro minder schuld dan dat we in 2020 hadden. Als we alleen kijken naar de geconsolideerde schuld bij onze bankinstellingen voor gemeente en AGB, dan gaat het over 24.906.000 en dan kan je zelfs zeggen dat je bijna 5.770.000 euro schulden aflost ten opzichte van 2020. Waarom heb ik die twee eigenlijk opgesplitst? Ja, omdat je ziet dat Fluvius ook in de tabellen naar voren komt als een investering. Je kan dat ook zien als een investeringsopportuniteit. Maar je ziet ook wel bij de leningen dat daar ook jaarlijks een aflossing gebeurt via Fluvius om die verledding van onze openbare verlichting mogelijk te maken. Dus de twee worden weergegeven. Dat is uw schema T4 in uw documenten. Energie, een aantal elementen rond exploitatie. U ziet dat er in de rekening 2021 bijna 300.000 euro werd betaald rond energie. En u ziet dat die in de budgetten ondertussen toe zijn genomen tot ruim 900.000 euro. Dat die ramingen voor 23 op 1.066.000 liggen. In 2024 leggen we die op 607.000 euro en in 2025 op 371.000 euro. We hopen dus op een gunstige evolutie van de energieprijzen. Het is een raming waar je natuurlijk moeilijk, of waar je niet zeker van bent. Het is iets wat alle lokale besturen op dit moment toepassen om een percentage te nemen van het hoge budget van 2023. Die gebaseerd is op de prognoses van het Vlaams Energiebedrijf. Maar zoals u ziet zal in 24 en in 25 er in de huidige budgetten nog altijd meer ingeschreven worden dan wat we oorspronkelijk betaalden in 21. En uiteraard moeten we de verdere evolutie nu ook zien wat er in 22 zijn. Van gaan we dat cijfer halen of wordt dat nog meer of minder? Dus dat gaat waarschijnlijk ook nog wel moeten bijgestuurd worden. Maar u ziet ook procentueel dat er een zeer hoge toename is ten opzichte van 2021. Dus dat is wat ik u er straks ook uitlegde, waarmee we geconfronteerd worden als het gaat over budgetten voor energie. AGB, daar hebben we het op de commissie ook even over gehad en ook de vorige raden van bestuur van het AGB. Dus die factor die wordt altijd geëvalueerd in functie van de verhuur eigenlijk op Snippenbos van alle terreinen en sportinfrastructuur. De prijssubsidies voor 2023 zijn bepaald op 866.289 euro, exclusief 6% BTW. We hebben dan een aantal zaken die nieuw zijn binnen onze exploitatie. We hebben op een bepaald moment de boodschap gekregen van IGAN dat bij een ongewijzigd beleid de huisvuilophaling in onze gemeente zou stijgen met 47.000 euro. Wat natuurlijk niet niks is. Je kan daar dan verschillende zaken mee doen. Geen stijging van de prijs van de huisvuilzakken was het uitgangspunt. Maar wel de keuze voor een invoering van een DIFTAR-systeem. We zijn bij de laatste 10 gemeenten in onze IGAN-zone die dat nog niet heeft ingevoerd. Wat betekent dat? Dat betekent wel een eenmalige investering in de afvalcontainers, huis aan huis en een ondergrondse afvalcontainer, die de meeste gemeenten, bijvoorbeeld Mortsel en Hoven, ook hebben, om ervoor te zorgen dat mensen toch nog hun huishoudelijk afval in een container kwijt geraken, vermits we gaan werken via het DIFTAR-systeem en dat sowieso een 2-wekelijkse ophaling betreft, wat dan weer minder vrachtwagens en minder CO2 heeft. We hebben nog wel een dividend openstaan van €42.660 bij IGAN, maar heel die operatie naar DIFTAR, dat zou ons wel leiden tot een daling van de verwerkingskost van €70.000 en een daling van het restafval. Dus je krijgt eigenlijk een win-win. In plaats van dat de huisvuilorganisatie €47.000 meer kost per jaar, gaan we naar een daling van de verwerkingskost van €70.000, naar een daling van restafval en ook minder vrachtwagens tot, ik dacht zelfs 36 weken minder vrachtwagens door onze gemeente en dus ook minder CO2. Volgens dat DIFTAR-systeem, waar ik zeg dat dus al in de meeste gemeenten van IGAN in voege is. We krijgen ook een subsidie van de Vlaamse overheid ter ondersteuning van de inflatie. Die bedraagt €367.601. In 23 gaat dat over ruim 94.000. Dan gaat dat naar 124.000 en in 25 149.000. Ik verwees er straks naar die 3,5%. Bij mijn inleiding, dus die 94.154 is eigenlijk 3,5% ten opzichte van het gemeentefonds van de gemeente Boeghout. Rekening 2021 was dat €2.571.000. In het budget is dat €2.662.000. Dus dat benadert dat ongeveer. Dat zijn dus eigenlijk de middelen die de Vlaamse overheid voor alle lokale besturen gaan voorzien ter ondersteuning van de inflatie. En zij voorzien ook een versterking van de capaciteit van het OCMW in de energiecrisis. En voor Boeghout bedraagt dat bijna €40.000. Oekraïne, kort naar verwezen al, ook op de vorige gemeenteraad al op ingegaan. Op dit moment vangen wij 92 vluchtelingen op die toegewezen zijn via de huisvestingstoel. De subsidies daarvoor, ook vanuit de Vlaamse overheid, zijn alleszins al tot en met maart voorzien. Maar ook dat is nog wat koffiedik kijken. Dat gaat waarschijnlijk nog wel aanhouden. En hoe gaat dat verder evolueren? U zal het ook lezen in de actualiteit dat de Vlaamse regering daar ook een stuk over nadenkt, hoe men daar verder moet mee omgaan. Dan politiebrandweer heb ik ook naar verwezen. En daar ziet u toch wel, dat wou ik u niet onthouden, dat je bijvoorbeeld bij de politie, in de rekening 2021 spraken we nog van €1.278.000. In 23 zitten we al op €1.504.000. En daar maak ik dan ook de kanttekening bij, dat we op de politieraad de voorlopige 12e hebben gestemd. Dat wil eigenlijk zeggen dat je in 2023 voorlopig 1/12 van het budget van 22 mag uitgeven in 2023. En dat heeft te maken met het feit dat de federale overheid veel te laat onderrichtingen heeft gegeven met betrekking tot de financiering van de politiezones over het hele land. Daarom hebben wij nu de voorlopige 12e gestemd. Wij hebben rekening gehouden met 10% extra. Maar vermoedelijk, zo bleek ook uit de discussie op de politieraad, zal dat onvoldoende zijn. Maar u ziet zelf ook de evolutie van de bedragen. Dat is evenzeer ook voor de brandweer, waarbij u ziet dat het exploitatiebudget doorgroeit van €371.000 in 2021 nog naar liefst €526.000 in 2023. Personeel dan, de index, dus 2022 5 indexaties, in 23 voorzien we er 3 en in 24 en 25 voorzien we er telkens nog 1. We gaan in 2023 naar 113 voltijdse equivalenten, maar we zijn wel een oefening bezig, beslissingen die al genomen zijn en die ook zijn doorgetrokken in de budgetten, om het personeel te reorganiseren zonder naakte ontslagen. En dat gaat naar min 4,5 voltijdse equivalenten, 4,57 om precies te zijn, tegen 2025. Ik kom daar zelfs nog even op terug met een tabelletje. een aantal zaken waar we moeten mee rekening houden, maar die jullie wellicht al wel weten. De tweede pensioenpijler moet gefinancierd worden. Er is de koopkrachtverhoging die jaarlijks moet voorzien worden van €22.650. En we hebben uiteraard ook nog wel ons pensioenfonds, maar dat zijn, zoals het woord zegt, onbeschikbare gelden, €1.841.000. Hier ziet u de evolutie van het personeelsbestand. Daar ziet u dus dat we in 2023 113 voltijdse equivalenten hebben en dat we dat laten evolueren in 24 naar 111,65 en in 2025 naar 108,45. Dus we gaan trachten daar heel secuur mee om te springen, heel correct mee om te springen, maar we gaan dat voortdurend moeten blijven evalueren om te zien hoe kan onze gemeente toch nog die dienstverlening aanbieden die nodig is, maar hoe kunnen we ook zorgen dat een reorganisatie ertoe leidt dat we die personeelskosten onder controle kunnen houden, want zoals uit een volgende tabel blijkt, zal u zien dat ondanks het feit dat we het personeelsbestand toch licht gaan inkrimpen, blijven die personeelskosten toenemen. In 2021 was dat geraamd op €7.719.000 en zien we dat dat stijgt in het budget 2025 naar €10.210.000. Dus rekening houdend dan met die loonindexen die zijn opgenomen. Dus dat is eigenlijk een enorme stijging. En hier hebben we dus eigenlijk al geknipt in ons personeelsbestand om dat ons hoofd ook boven water te houden. Je ziet hier de personeelsinzet per administratie. Voor ruimte en wonen gaat dat over bijna 39 voltijdse equivalenten. Voor samenleving en vrije tijd over 41,5 en op algemeen bestuur 32,5. Dan een aantal belangrijke accenten uit het meerjarenplan. Rond klimaat, milieu en duurzaamheid hebben we bedragen voorzien voor duurzaamheidsbeleid, €25.000, zoals ook voor het beheer van de dreef. Het nieuwe recyclagepark dat u in de rekening van IGN zal terugvinden voor goeie €78.000. De vergroening en ontharding zat reeds vorig jaar in om acties te ondernemen daarvoor €100.000, telkens €50.000. Aanplantingen €60.000. We gaan nieuwe regenwaterputten voorzien. We gaan verwarmingsplaatsen renoveren en vernieuwen in de BKO en het gemeentehuis, samen €110.000. We investeren in rollend materiaal, elektrische wagens, €147.000 onder andere. En ook duurzame machines. Patrimonium, dat heeft ook een stuk met klimaat te maken en ook met onderhoud van onze verschillende gebouwen. Renovatiewerken in de Jan-Frans Willemsschool, met onder andere nog de laatste vleugel die nieuwe ramen krijgt, de vernieuwing van het dak van het oudste gebouw, ook de vernieuwing van het dak van het magazijn, van de werf. We zijn bezig nog met de verbouwing van het seniorenontmoetingscentrum, waar dat nu hopelijk in januari zou openen. De wigwam zijn nog een aantal investeringen die gebeuren, vooral in akoestiek. En dan hebben we nog de ramen van de Jan-Frans Willemsschool en de ramen van de bibliotheek. Mobiliteit en openbare werken. De grote projecten zoals Brugchemse Steeweg en Wommelgemse Steeweg blijven in de budgetten behouden en daar blijven we ook voor gaan. We voorzien e-fietsen voor ambtenaren. Er is een globaal budget voorzien voor allerhande mobiliteitsmaatregelen. Het deelfietsensysteem Donkey Republic, dat ziet u in het straatbeeld verschijnen ondertussen, jaarlijks €15.000. Voor onderhoud, fietsen en voetpaden voorzien we in de huidige meerjarenplanning nog ruim €380.000 en voor de wegen nog €738.000. We willen ook nog graag de Smeendijk fatsoeneren. En zoals gezegd, hopen we op een subsidie vanuit het Kopenhagenfonds van een goeie €300.000. Net voor deze raad heb ik trouwens een bericht gekregen van de Vlaamse regering dat er voor €244 miljoen aan projecten is ingediend bij de Vlaamse overheid binnen dit fonds. En er was oorspronkelijk €112,5 voorzien. Dus het zal afwachten worden hoeveel trekkingsrechten dat we effectief kunnen binnenhalen. Publiek domein, een veegwagen, heel belangrijk, onkruidborstels en hete luchtsysteem. We blijven ook inzetten op ons rustbankenplan. En het pleintje aan de Kardinaal Sterkstraat willen we ook nog graag realiseren deze legislatuur. Digitalisering, straks ook al een stukje over gehad. We hebben de digisprong in ons onderwijs, het gemeentehuis van de toekomst met het vernieuwen van het datacentrum. Daar staan dus ook die subsidies tegenover, waarover Filip daar straks van sprak. De vernieuwing van de website, uitgebreid toegelicht. En ook een investering van nieuwe digiborden in de Jan-Frans Willemschool is absoluut aan de orde. Erfgoed, de restauratie in de kerk van Vremde. 377.000 euro is wat duurder, is duurder geworden. Dat zijn dus die prijzen die toenemen. Er staat ook een subsidie van 175.000 euro tegenover. We willen ook de graven die daar nog op het gesloten kerkhof aanwezig zijn, renoveren. Daar staat ook een subsidie tegenover van 58.000 euro. En zoals u weet is het project rond de restauratie van het hekwerk aan het George van Raamdonkpark al lopende. Vrije tijd en onderwijs, het skatepark dat we graag willen realiseren op Snippenbos. We voorzien nog een 120.000 euro voor speeltoestellen en het vernieuwen van sportmateriaal jaarlijks 25.000 euro. Evenementeninfrastructuur, dat heeft vooral ook te maken met kasten die moeten geleverd worden om evenementen mogelijk te maken, maar ook voor bijvoorbeeld voor de kermis. Er is meubilair nodig in de klassen van de school en ook voor de academie voorzien we nog 5.000 euro wat naar muziekinstrumenten gaat. Veiligheid. We hebben nu een goede samenwerking met EDGM Hoven en Lint rond noodplanning. Dus dat is eigenlijk een win-win situatie. We hebben de gas 5 boetes. Dat komt straks ook nog op de agenda ter stemming voor in het kader van het politiereglement. Waar dat we hopen op een aantal inkomsten. Maar die, wel de bedoeling is om dat weer terug te investeren in verkeersveiligheid. En dan voor politie en brandweer heb ik ook al een aantal cijfers genoemd. Die noodzakelijk zijn ter ondersteuning van deze besturen. En we voorzien ook een aantal buitencamera's in de Jan-Frans Willemschool voor het terugdringen van vandalisme en sluikstort. Een aantal accenten uit het luik welzijn. Daar ziet u toch dat, dat het exploitatiesaldo voor het OCW ruim 586.000 euro is om eigenlijk heel het sociaal en welzijnsbeleid te ondersteunen. Maar we voorzien daarnaast nog een aantal andere belangrijke bedragen, zoals de ondersteuning voor logopedie, 39.000 euro. Dat is fors opgetrokken voor onze scholen. De ondersteuning van intrafamiliaal geweld, dat is een afspraak met de gemeente binnen de politiezone. Voor Boekhout bedraagt die 13.000 euro. Gelijke kansenprojecten, 10.000 euro. Ontwikkelingssamenwerking, 65.000 euro. Dat zijn bedragen die behouden blijven, die dus niet achteruit gaan. En ook het onderhoud van LOI en doorgangswoningen voorzien we ook bijna 44.000 euro. Samengevat dus, heel belangrijk in ons geïntegreerd meerjarenplan, is dat we een beschikbaar budgetair resultaat hebben dat in geen enkel jaar negatief mag zijn. Dat we een geraamde autofinancieringsmarge moeten hebben in 2025 die minstens gelijk is aan nul. En dat we de laatste afgesloten jaarrekening moeten verwerken om het financiële evenwicht aan te tonen binnen de huidige financiële meerjarenplanning. Nog eventjes door de cijfers scrollen. Toch niet onbelangrijk, maar u ziet bovenaan het exploitatiesaldo. Daar ziet u dus in de rekening 1.009.000 van 21. En dan ziet u dat we zowel in 22, 23, 24 als 25 een positief exploitatiesaldo hebben. Dus dat we meer ontvangen dan uitgeven. Dus exploitatie gaat dus over personeelskosten, subsidies, administratiekosten, werkingskosten en zo verder. En u ziet onderaan het beschikbaar budgetaire resultaat, wat ook positief is over de verschillende jaren, of positief blijft. De autofinancieringsmarge, onderaan de laatste lijn, ziet u dat die positief is in 2025. U ziet tevens dat dat in 22 en 24 licht negatief gaat. Maar het belangrijke hier is dat we in 2025 een positief resultaat halen. Ik heb er straks ook al gewezen op het feit dat de leningen die we hadden voorzien op 2.550.000, dat we die terugdringen naar 1.300.000. Het AGB, daar ook hebben we een positief exploitatiesaldo over de verschillende jaren en een positief beschikbaar budgetair resultaat. De onderste lijn, dat is niet veel, maar dat is wat dat telt, is dat je een positief resultaat kan voorleggen. De autofinancieringsmarge blijft ook hier in 2025 positief voor het AGB met 6.549. En dus krijgen we samengevat voor gemeente en AGB een positief exploitatiesaldo in 23, 24 en 25, een positief beschikbaar budgetair resultaat in 23, 24 en 25, een positieve autofinancieringsmarge in 2025 en een daling van de schuld ten opzichte van 2020 met 15%. Dit is een resultaat of dit is een oefening die we heel sterk zullen moeten bewaken. En wellicht zullen er nog een aantal moeilijke rondes komen om ervoor te zorgen dat we die positieve cijfers kunnen houden. Dus we hebben ook een opdracht gegeven aan onze administratie om in januari een kerntakendebat te voeren. Ik denk dat dat een volgende grote stap is om ervoor te zorgen en na te gaan welke dat echt onze taken zijn die we als gemeente moeten doen, welke dat er eventueel misschien niet meer moeten gebeuren, om het ook te bekijken naar de opvolging van de budgetten de komende jaren, te zien dat we die toch nog altijd heel scherp kunnen houden. Maar ik denk dat door de crisis waar we nu op botsen, want dat is wel we zitten wel in de legislatuur van de crisissen, dat we hier toch samen met onze administratie, waar ik trouwens ook iedereen voor wil bedanken, de laatste maanden heel hard hebben gewerkt om op deze cijfers te komen. En dat heeft niet altijd geleid tot gemakkelijke beslissingen, maar wel tot noodzakelijke beslissingen. Als er vragen of opmerkingen zijn, ongetwijfeld, dan hoor ik die graag. En dan zullen we daar, Katrien en ik, of iemand van de schepenen, op antwoorden.
Ik ga eerst Johan even het woord geven. Johan?
Ja, ik kan me jammer genoeg even moeten excuseren dat ik de vergadering vroegtijdig moet verlaten. Maar ik zal mijn zitpenning principieel aan een goed doel schenken. En ik stem alvast voor het budget.
Dank je wel. Erik, je hebt het woord.
Ja, dank u, voorzitter. Blijkbaar is de federale overheid niet de enige overheid die heel creatief omgaat met zijn begroting om bepaalde resultaten een beetje op te smukken. Ik geef enkele voorbeelden. De geraamde bijpassing door de gemeente in de verliezen van het AGB waren vorig jaar €920.000. In 2022 wordt die bijdrage geraamd op €927.000. En op miraculeuze wijze daalt die naar 2025 onder de €750.000. Dus dat is meer dan €200.000, terwijl dat kosten toch wel de neiging hebben om te stijgen. Vandaar mijn vraag, waar komt die daling met meer dan €200.000 ineens vandaan? Een ander voorbeeldje, dat is eigenlijk ook wel een heel belangrijke. Dat zijn de assumpties die gemaakt zijn bij de inkomsten uit de personenbelasting. De personenbelasting is ongeveer, zoals Koen heeft laten zien, 1/3 van alle inkomsten van de gemeente. En die personenbelasting die lag de voorbije jaren rond de 5,3 à 5,7 miljoen euro. En die zouden nu ineens met een kwart stijgen. Een kwart naar €7.175.000 in 23 en €7,1 miljoen in 2025. Dus gemiddeld betekent dat op een budget van 5 en zoveel miljoen dat er 1,4 miljoen ieder jaar aan extra inkomsten zouden komen uit die aanvullende personenbelasting omwille van een andere berekening door de federale overheidsdienst. Nu, wij geloven dat niet. Dat al die inkomsten, dat de federale overheid bij alle gemeentes met dat soort budgetverhogingen gaat gooien. Dus als je nu een private firma was en je was niet zeker van dat soort inkomsten, dan zou je daarvoor eigenlijk ook een provisie moeten opnemen, waarbij dat je een inschatting maakt van hoeveel procent denken wij effectief ook te gaan innen van die bedragen. We hebben die nu voor 100% ingeschreven in die meerjarenbegroting. Maar dat lijkt me niet realistisch. Hetzelfde zien we bij de loonkosten. Als we kijken, er is inderdaad 10% stijging geweest het afgelopen jaar van de loonkosten. Maar in 2024 en in 2025 wordt er nog 2% verhoging voorzien. En die zou dan zogezegd de index moeten dekken en ook de baremieke verhogingen van het personeel. Nu, dat is ook niet helemaal realistisch, want alleen de index al bedraagt 2%. Dus dat wil zeggen dat de personeelsleden hun anciëniteit niet zou vergoed worden. Dat heb ik gezegd. Dus stel, om even terug te komen op die inkomsten uit de personenbelasting, want dat weegt toch wel heel sterk door natuurlijk. Als je 1,4 miljoen zou aftrekken van al die resultaten die de burgemeester juist liet zien, dat betekent dat je eigenlijk ook op het einde van de legislatuur en in alle komende jaren eigenlijk een negatieve autofinancieringsmarge zou hebben. Ook het laatste jaar van uw begroting. En dat is natuurlijk iets wat dat zeer moeilijk is, want dan kan de gouverneur eigenlijk uw meerjarenplan afkeuren. Dat is zo in de wet voorzien, dus dan moet je eigenlijk een soort saneringsplan indienen. En heel veel van deze begroting is gestoeld op die 1,4 miljoen die daar gemiddeld per jaar ineens aan inkomsten bijkomt. Zoals een andere politieker ooit heeft gezegd, show me the money, van waar komt dat geld? Ik weet het niet. Dus de vraag is hoe realistisch dat eigenlijk al die aannames zijn die men bij de begroting gemaakt heeft. Voor ons zijn die irrealistisch optimistisch. En we zullen dan ook, maar dat had u wel verwacht, dit meerjarenplan niet goedkeuren. Wat ons ook zorgen baart is eigenlijk de evolutie van die prijssubsidies aan het AGB. Dus vorig jaar was het zo dat de gemeente voor elke euro aan huur van de zaal van Snep en Bos betaald werd, dat de gemeente 4,77 euro daar bovenop bijpaste. Maar voor 2023 hebben we juist gezien dat die bijdragen al gaan naar 6,14 euro. Ik geef een voorbeeldje. Dus als er iemand een Boeghuisse volleybalploeg bijvoorbeeld een uur wil volleyballen in Snep en Bos, ze huren de helft van een sporthal en dan betalen ze 15 euro voor één uur. De gemeente past boven die 15 euro nog eens 92 euro bij. Wat eigenlijk niet klopt aan het systeem, en dat heb ik eigenlijk vorig jaar ook al een beetje gezegd, is stel dat die vereniging, die volleybalploeg uit Borsbeek komt, dan betaalt die 20 euro voor diezelfde halve zaal en past de gemeente 122 euro bij voor datzelfde uurtje in Snep en Bos. Want al die inkomsten die worden op één hoop gegooid en dat is procentueel wordt dat berekend. Dus dat wil zeggen dat dat aan de Boeghuisse belastingsbetaler voor dat uurtje 30 euro meer kost, wat dat eigenlijk niet erg logisch is vanuit het perspectief van de Boeghuisse belastingbetaler. Dus we vragen eigenlijk dat het prijssubsidiereglement daar in het vervolg ook rekening mee kan houden met dat soort differentiatie. In totaal is het zo dat de gemeente nog altijd 920.000 euro bijpast voor de sporthal. Als we bij die 920.000 euro ook nog eens de personeelskost van de zaalwachters bijtellen, interesse op de leningen van het AGB en zo, dan betekent die dat eigenlijk van de gemeente ongeveer 7% van de totale inkomsten gaat naar Snep en Bos. We vinden dat vrij veel. Het is een keuze die dit bestuur gemaakt heeft. Wat de gemeente zelf betreft, zien we dat de gemeente haar dienstverlening naar de burger gaat verminderen. Vanaf volgend jaar zullen de restafvalzakken verdwijnen en wordt een systeem met containers ingevoerd waardoor de burger per kilo restafval gaat betalen. We vinden dit eigenlijk een vreemde timing, gelet op het feit dat door de bredere toepassing van de PMD-zak, dat er eigenlijk ook in onze ogen al veel minder restafval is ten opzichte van vroeger. En natuurlijk is zo'n container ook niet echt handig. En bovendien zou die maar om de 2 weken worden opgehaald, wat ook wel voor de nodige geuroverlast in de zomer kan zorgen en bijhorend ongedierte. De gemeente investeert 180.000 euro in milieu-onvriendelijke, lelijke plastic containers en die ondergrondse bakken dan, waar mensen dan tussentijds eventueel hun afval zouden kunnen indumpen. Ik denk dat er weinig mensen zitten wachten op nog een lelijke container erbij. En waar ik niks van gehoord heb in deze presentatie, is, en ik heb dat eigenlijk ook niet in de meerjarenbegroting teruggevonden, is wat gaat dat betekenen voor de kost van de burger? Want meestal als de overheid iets verandert, betekent dit ook een extra kost voor de burger. Ik begrijp dat die ophaling om de 2 weken, dat een besparing is van 70.000 euro. Maar wat voor de kost voor de burger? Een andere maatregel, dat is eigenlijk de invoering van die gasboetes voor beperkte snelheidsovertreding in een zone 30 of 50. Dat is ook een maatregel die zou ongeveer 50.000 euro moeten gaan opbrengen vanaf volgend jaar. En daarnaast zijn er ook een aantal prijsverhogingen, zoals Koen heeft toegelicht, van 10% op de reclameborden, verspreiding van reclame, drijfkracht, maar ook op afgifte van administratieve stukken, wat eigenlijk de meeste burgers toch zullen voelen. Dan wat de investeringen tot slot betreft, zijn die, zo, net zoals de voorgaande jaren, alleen nog mogelijk door eenmalig verkopen van patrimonium. Als de gemeente geen patrimonium zou verkopen, zou ze ook geen marge hebben, zou ze een negatieve autofinancieringsmarge hebben, zou ze ook niet kunnen lenen, zou ze ook niet bijkomend kunnen investeren. Dus gaat de gemeente de gronden aan de Wolfsput, het gebied tussen de Eggeseelstraat en de Lispersteenweg, verkopen. En die verkoop, die moet, als ik er juist goed heb gelezen, ongeveer 1,5 miljoen euro opbrengen. En dat was een bedrag dat mij vrij sterk verbaasde, omdat ik had begrepen dat we die grond, dat we die voor 2,1 miljoen euro gekocht hebben. Dus als je die dan aan een projectontwikkelaar geeft, dan zou je toch denken dat je er veel meer voor terugkrijgt dan de prijs waarvoor je die zelf hebt aangekocht. Dus graag daar enige toelichting over. We vinden het ook jammer dat natuurlijk door de verkoop van die gronden de zoveelste open ruimte verloren zal gaan onder dit bestuur. En zoals er juist gezegd, vraag ik mij echt af hoe we de komende jaren nog gaan kunnen investeren, want er gaat een moment komen dat de gemeente al haar patrimonium verkocht heeft. We hebben al onze riolering verkocht, we hebben de straatverlichting verkocht, we hebben gronden verkocht, we hebben bossen verkocht, agrarisch gebied. En ik denk, de moment gaat niet meer lang duren, hè, wanneer dat al die eigendommen verkocht zijn, dat we ook effectief niet meer gaan kunnen investeren, tenzij dat je natuurlijk belasting gaat verhogen of heel sterk gaat op uw kosten gaan werken. Als ik dan tenslotte ook nog iets mag zeggen over investeringssubsidies, dan vinden we ook hier dat er wel echt maximaal bedragen in dat meerjarenplan zijn opgenomen. Zo bijvoorbeeld die 300.000 euro, subsidies uit het Kopenhagenfonds. Die zijn volledig opgenomen in de meerjarenbegroting, maar we weten nog niet eens welk stukje daarvan dat we gaan krijgen. Dus ook hier wordt het voorzichtigheidsprincipe eigenlijk niet toegepast, of zou daar toch minstens een raming zijn of een soort provisie op dat bedrag van wat we echt denken daarvan te gaan kunnen innen. Want als ik Koen het bedrag er juist hoorde zeggen, dat is ongeveer de helft van de projecten die zou kunnen gehonoreerd worden. Maar wij schrijven het totaalbedrag in van die 300.000 euro. En daarnaast schrijven we ook nog eens het volledig bedrag, de 380.000 extra subsidie in voor de fietspaden, terwijl dat die niet cumulatief zijn met dat Kopenhagenfonds. Dus het zal het een of het ander zijn, het zal niet alle twee zijn. Dus ook die investeringssubsidies, die zijn wat ons betreft sterk overraamd. Diezelfde opmerking geldt ook voor de geschatte 500.000 euro extra inkomsten die wij zien in de meerjarenbegroting als inkomsten uit de verkoop van dat patrimonium. Die reële meeropbrengst zal natuurlijk ook pas bekend zijn wanneer dat die patrimoniumzaken zijn verkocht. Tot slot zou ik nog graag enkele van onze vroegere opmerkingen herhalen. Dus ten eerste de prijssubsidieberekening. Daar hebben we vorig jaar gevraagd dat er een soort veiligheidsmarge zou zijn opgenomen of worden opgenomen, zodanig dat er zeker in het AGB, volgens de vennootschapsboekhouding, een winst zichtbaar is op het einde van het jaar. Ik heb dat vorig jaar al gezegd, het jaar daarvoor, maar als ik kijk naar de balanscentrale, dan zie ik, en dat is heel jammer, dat het resultaat vorig jaar, 2021, van het AGB officieel juist een verlies van 50.000 euro is. Dat is eigenlijk heel jammer, want dat maakt dat dat risico van de BTW-recuperatie op het gebouw, dat die niet weg is. Integendeel, we hebben nog eigenlijk geen enkel jaar winst gemaakt binnen dat AGB. Dus ik hoop dat dat de volgende jaren wel kan zijn. voor dat soort risico's, die toch minstens 2 miljoen euro zijn, dat die eindelijk is kunnen verdwijnen. Ten slotte herhaal ik ook nog een vraag, en dat is dan richting april, maart, april volgend jaar, wanneer dat de jaarrekeningen ook effectief worden afgesloten, zouden wij ook graag voor het AGB een verslag erbij hebben van een revisor of een kantoor, en niet enkel de hulp, allee, of de bijstand bij bepaalde moeilijke boekingen door een kantoor, waar wij als gemeenteraadslid eigenlijk weinig inzicht in hebben. De precaire situatie van het AGB verantwoordt, denk ik, toch wel voldoende om deze vraag legitiem te kunnen stellen. Dan zien we ook voor het eerst, zij het nog zeer beperkt, in 2025 een kleine factuur verschijnen voor de responsabiliseringsbijdrage van de ambtenarenpensioenen. Dat is iets waarvan ik het bestuur expliciet vraag, dat dit zeer goed in de ogen gehouden wordt en gemonitord wordt. Maar dat is een kost die kan zeer snel oplopen tot zeer grote bedragen. En zeker bij besturen waar het er eigenlijk geen nieuwe statutaire meer worden aangeworven. Want duur gaat eigenlijk nog één statutair over hem, dat dan zogezegd de pensioenen van al de rest moet betalen. Wat dat niet kan natuurlijk. We herhalen ook onze vraag van vorig jaar om eigenlijk in het AGB, het gesloten gedeelte, om dat eigenlijk ook publiekelijk te maken. Ik denk dat dat ook belangrijk genoeg is, hè, want nu zit dat nog altijd in een besloten vergadering die we gehad hebben voor deze gemeenteraad. Ik denk dat er niets belet dat burgers daar ook inzicht in krijgen. Dus samenvattend kan ik stellen dat we eigenlijk toch wel de indruk hebben dat er in de cijfers een en ander gesimuleerd geweest is geworden en aan knopjes gedraaid om in 2025 te eindigen met een licht positieve autofinancieringsmarge in het AGB. Dat is echt een bedrag van 6.500 euro. Dat is nu echt toevallig een heel, heel laag bedrag. En eigenlijk geloven we ook niks van de voorspelde positieve autofinancieringsmarge van 433.000 euro voor de gemeente. En ik verwijs daar voornamelijk naar het verhaal van de inkomsten van de personenbelasting. Als we cijfers van de gemeente voor de volgende jaren analyseren, blijft er eigenlijk niet veel marge meer over voor investeringen in wegen, fietspaden, voetpaden, pleinen enzovoort. Want als de gemeente geen patrimonium vindt en ze hebben een negatieve autofinancieringsmarge, dus stel dat die personenbelastingen te optimistisch geraamd zijn, dan dreigt er een probleem dat ze daarin niet meer kunnen investeren. Als laatste wil ik nog iets zeggen over de schuld van onze gemeente. Omdat de burgemeester zegt, we bouwen 5 miljoen en zoveel euro schulden af. Dat klopt natuurlijk niet helemaal. Als je dat vergelijkt van nu naar 2025, wordt er 2,7 miljoen euro schuld afgebouwd. Maar dat is eigenlijk geen actieve schuld hebben. Dat is eigenlijk gewoon de bestaande leningen waarvan dat de termijn afloopt. En in 2025 zal onze gemeente nog steeds een schuld van meer dan 26 miljoen euro hebben. Anderzijds stellen we ook vast dat er wel de volgende jaren toch wel nog zal geïnvesteerd worden. Zelfs na aftrek van subsidies gaat er nog een bedrag zijn voor de volgende 4 jaren van 3,6 miljoen euro netto. Dus investeringsuitgaven min subsidies. Terwijl dat eigenlijk er maar voor 1,3 miljoen euro aan nieuwe leningen zou afgesloten worden. Natuurlijk is het wel gemakkelijk om te zeggen dat uw schuld gaat dalen, gewoon door te zeggen, we gaan niet lenen voor dat stukje. En dan komt het uit uw exploitatie. En op termijn is dat eigenlijk ook geen goede economische bedrijfsvoering. Dus eigenlijk komt het erop neer dat wij denken dat de cijfers wat te rooskleurig worden voorgesteld, om het zacht uit te drukken. En omwille van die elementen zullen wij vanuit de N-VA-fractie dit bijgesteld meerjarenplan niet goedkeuren.
Dankjewel, Erik. Lode?
Ja, ik had eigenlijk eerst nog een vraag voor Katrien misschien. De belastingen die we er straks hebben goedgekeurd in het kader van de lijkbezorging, hè, is die al opgenomen in de cijfers van in de bijgewerkte begroting van 23, of zitten die daar niet in?
Sorry,
ja, is niet erg. of dat de belastingen die we straks hebben goedgekeurd voor de lijkbezorging enzovoort, die lichttijden,
ja,
en retributie, of dat die is opgenomen?
Ja.
En in welke lijn dat we die dan terug kunnen vinden?
Die gaat u daar niet terugvinden, want dat is een retributie.
Ja.
En dus een belasting is echt een belasting. Een retributie is eigenlijk een prijs die je betaalt voor een dienstverlening. Dat is een technisch andere zaak. Dus die zitten niet in de rubriek belastingen, maar die zitten onder de rubriek retributies. Het bedrag dat daarvoor is voorzien, klein momentje, daar is €32.000 voor ingeschreven in 23. Daar staat de kostprijs tegenover. Hè? Dus ja.
Goed. Natuurlijk, als de N-VA zijn loop op de cijfers heeft laten vallen, is het voor ons natuurlijk, als je tweede komt, wel lastig om nog andere toegevoegde punten te vinden. Maar we gaan toch onze grootste bezorgdheden ook met jullie delen. En de eerste is dat de burgemeester gezegd heeft, dacht ik, dat de personeelsafbouw zou zijn. Als ik het goed begrepen heb, in 2022 zijn het er 108 voltijdsequivalenten en het is eerst een stijging in 23, dacht ik, om daarna af te bouwen. Ofwel heb ik dat niet goed gelezen. Uiteraard dat we vinden het spijtig dat de dienstverlening achteruit gaat, in het kader van de restafval. Dat we inderdaad nieuwe containers gaan krijgen, dat we dat dan om de 14 dagen pas geledigd gaan zijn. Ik vind dat persoonlijk een achteruitgang van dienstverlening in plaats van een vooruitgang. En uiteraard, wat het ook heel belangrijk is, is volgens ons de overschatting. Hè, zoals we dat nu in de cijfers kunnen zien in de ontvangsten van de personenbelasting. En we weten dat dat van de hogere overheid komt. En dat die in 22 5,7 miljoen was. En dat die in 23 €7.175.000 zal bedragen. Dat is een merkwaardig groot verschil. We hebben daar ook de verklaring voor gekregen. Het verschil tussen ingecoïeerde belastingen en effectief geïnde belastingen. Of inschatting daarvan. Eigenlijk komt dan neer dat hier 14 maanden in plaats van 12 maanden aan opbrengsten wordt geboekt vanuit de personenbelastingen. En dat eigenlijk daardoor is dat je uiteraard met een positief saldo uitkomt in 23. Anders had het resultaat vermoedelijk wel anders geweest. En ik sluit me er dan ook aan. Wat de N-VA-fractie voorstelt is uiteraard om het veiligheidsprincipe daarop toe te passen en daar toch met de nodige voorzichtigheid in op te treden, want de ingecoïeerde belasting is uiteraard niet zeker dat je ze ontvangt. Dan hebben wij nog, uiteraard heb je dan ook de subsidies, die dat dan nogal inderdaad maximaal worden ingeschat. We horen zelf dat de burgemeester zegt, kijk, de inschrijving is groter dan wat er eigenlijk voorzien was. Dus daar zal het al, daar zult je al wat prijs hebben, veronderstel ik. De schuld blijft inderdaad bijzonder hoog, 26 miljoen. Voornamelijk ook door het verkoop van het patrimonium wat we hebben, waar dat wij als fractie ons telkens maar eens tegen verzet hebben. Het risico van het AGB blijft ook hoog. En de autofinancieringsmarge blijft uiteraard binnen een bepaalde lijn zitten, zoals al opgemerkt door de N-VA, wat ons ook wel doet vermoeden dat het wel, dat het onzeker is dat dat resultaat zal behouden blijven, dat het ook vooral is door de verkoop van gronden dat je dat kunt blijven behouden en dat het ons wel bijzonder merkwaardig is dat na een jaar van de verkiezingen de autofinancieringsmarge positief zou eindigen. Dat zijn zowat in een samenvatting wat dat wij nog wouden toevoegen.
Dank u wel, Lode. Wally?
Ja, het nadeel is dat je laatste spreker bent, dan zijn alle vragen al gesteld.
Neem uw tijd en zeg wat dat je wilt zeggen.
Ik heb nog een paar klein dingetjes. Bouwen en verbouwen, dat gaf van €6.000 naar €40.000.
Heb je dat gehoord?
Bouwen en verbouwen gaan van €6.000 naar €40.000. Op een jaar tijd. Dan die dief daar, of dat dat winst is, dat weet ik niet. In een vrachtwagen kan maar een bepaalde hoeveelheid in. Wacht je 14 dagen om dit te laten rijden, zit daar eens zoveel in. Hè? Dat zijn meer vrachtwagens. Hè? Plus, waar gaan de mensen met die bakken blijven? Die op appartementen wonen. Dat zijn nog maar een paar kleine details. Ik had nog veel meer opgeschreven, maar het is allemaal gevraagd.
Oké, dank u wel. Ja. Koen gaat proberen op alle opmerkingen repliek te geven.
Op alle, dat weet ik niet. Toch veel, denk ik. Ja, in ieder geval een aantal algemene lijnen zijn natuurlijk dat er een aantal kritieken, hè, die komen ook terug elk jaar. Hè. Daar hebben we ook nota van genomen. Er zijn ook een aantal kritieken waar we effectief ook op inspelen. Ik zal er daar zelfs ook een aantal van noemen. Eerst het belangrijkste misschien, die aanvullende personenbelasting. Hè, ik heb ook in mijn presentatie uitdrukkelijk gezegd, één, dat dat een risico is, dat die incohering die nu gebeurt, of het gebeurt nu op basis van incohering, in plaats van op de effectieve inning van die aanvullende personenbelasting. Maar het zijn wel de officiële cijfers die wij hebben gekregen van de hogere overheid van toezicht. Dus dat moet ik wel heel uitdrukkelijk meegeven. Dus daar moeten we rekening mee houden. En men kan natuurlijk daarover beginnen discussiëren, maar we hebben een overheid die ons oplegt om een BBC-boekhouding te volgen. We hebben een overheid die ons oplegt om een autofinancieringsmarge te volgen. Ik stel vooral vast dat de hogere overheden zich helemaal niet houden aan autofinancieringsmarges. Als ik kijk naar de schuldenberg van bijvoorbeeld de federale overheid, hè, en dat lokale besturen dat wel moeten doen. Dus ja, het is het een of het ander. Ofwel zegt die Vlaamse overheid tegen ons, laat die autofinancieringsmarge los, en dan hoeven we dat ook niet in te schrijven. Ofwel moet men ons binnen rigide regels inderdaad die boekhouding laten voeren. En daar zijn we voorstander van, voor alle duidelijkheid. Maar dan denk ik wel dat wij het recht daartoe hebben om die cijfers die zij aan alle lokale besturen meedelen, om die ook in te schrijven. Gaan we daar voorzichtig mee omgaan? Ja, anders hadden we het uiteraard geen risico genoemd. En we gaan dat dus monitoren. Of dat inderdaad die aanvullende personenbelasting effectief meer is. Maar wat dat ook belangrijk is natuurlijk, is dat daar ook wel een aantal voor boekhoudt dan, hè, is dat er ook een aantal pluselementen in zitten, want de loonindexatie speelt in de negatieve kant, maar speelt natuurlijk ook in de positieve kant. Hè, want mensen verdienen meer door de loonindexering. Dat wordt ook doorgerekend in de aanvullende personenbelasting. En of men dat nu graag hoort of niet graag hoort, maar we zijn nogal een gemeente met een redelijk bemiddeld inkomen, gemiddeld voor de inwoners. Dus dat levert inderdaad ook in dat opzicht de nodige financiën op. Dus dat is één belangrijk element. Tweede belangrijk element, de daling van die prijssubsidies binnen energie. Ja, dat heeft eigenlijk te maken met de tabel die ik er straks heb laten zien. En waarbij dus we die berekening hebben gemaakt dat die energiekosten, dat we die eerst eigenlijk enorm hebben opgetrokken op basis van de prognoses van het Vlaams energiebedrijf. En dat we die nadien terug hebben laten zakken. Herinner u, we gaan daar nog boven het 1,066 miljoen. Dan zakt dat nog 50% van 23 en dan nog eens 50% van 24 in 25, maar nog altijd meer dan in 21. Omdat dat eigenlijk wordt doorgerekend in die prijssubsidies, nemen die dus eigenlijk ook terug een duik naar, u hebt het getal genoemd, Erik, 9,27 naar 7,50. Dat heeft daar natuurlijk mee te maken, ook hier, dat is ook een risico, hè, maar ik hoor ook graag van hoe dat lokale besturen daar anders moeten mee omgaan, want we doen het niet anders dan al onze buren en alle andere Vlaamse gemeenten. Wij krijgen een prognose van het Vlaamse energiebedrijf. En het is nu zelfs zo dat het Vlaamse energiebedrijf die prognoses zelfs geen jaar niet meer op voorhand maakt, maar die maandelijks monitort. Ze hebben eigenlijk een soort van budgettaire monitor rond die energieprijzen en die worden constant geüpdate en daar worden wij dus ook voortdurend van op de hoogte gebracht. Dus de cijfers waar ik helemaal in het begin van mijn presentatie mee begonnen ben, he, die heel negatieve cijfers, die waren toen nog voor wat energie betrof op basis van september. Nu hebben we rekening gehouden in deze huidige opstelling van de budgetten met cijfers van november, die veel beter waren. Net omdat het Vlaams energiebedrijf zo kort op elkaar monitort. Dus dat is ook belangrijk. Gaat dat de goede richting uit of gaat dat niet de goede richting uit? Dat zal vooral afhangen van het mondiale en Europese energiebeleid. Dat zal gevoerd worden, want dat gaat vooral een hele grote invloed daarop hebben. De baronieke verhogingen die zitten er eigenlijk ook in. Die zijn er mee ingerekend. Dus het personeel dat dus meer gaat verdienen, die zijn mee berekend. Dus dat is zeker ondervangen. Er is even aan sprake geweest van, ja, je moet dan oppassen dat uw meerjarenfinanciering nog wel klopt, of de gouverneur gaat dat dan vernietigen. Dat is natuurlijk ook zo, maar we gaan nu een budget indienen waar de cijfers wel van kloppen en die ook gebaseerd zijn op officiële cijfers. Ik zeg het, zowel Vlaams Energiebureau als Federale Overheid als Vlaamse Overheid. Wat we niet gaan doen, is een budget neerleggen in de gemeenteraad en een ander budget naar de gouverneur sturen. Dus een minister in de federale regering die dat met Europa doen, maar dat gaan wij niet doen. Dus de cijfers die we aan de gouverneur overmaken, zijn ook deze cijfers, daar kunnen gerust in zijn. Dus ik ben er wel van overtuigd dat het meerjaren, financieel meerjarenplan zal goedgekeurd worden. Wat het prijssubsidiereglement betreft, ja, daar hebben we ook met mensen van Q&A hier debatten over gehad van hoe dat we dat voortdurend ook aanpassen. En het is natuurlijk de bedoeling om een kleine winst te hebben. Er is verwezen naar die 60.000 euro, maar die 50.000 euro verlies waar naar verwezen wordt, die is daar ook mee ingecorporeerd. Dus het is de bedoeling dat die... Allee, dus die is in feite weggewerkt. Maar ook dat, hè, dat hebben we ook gezegd, naar het einde van het budgettaire jaar gaan we elke keer opnieuw zien wat die bijdrage moet zijn. Dus die 6,14 euro waar je nu naar verwijst, kan die verlaagd worden. Die heeft ook al 5,2 geweest. Moet die verhoogd worden om dus eigenlijk die toepassing zodanig te maken dat, dat we dus een winst of een beperkte winst maken op het AGB. De vraag rond het prijssubsidiereglement en naar de verschillende categorieën, daar wil ik het uw antwoord op schuldig blijven. Ik wil daar gerust een debat over aangaan of het noodzakelijk is om het prijssubsidiereglement aan te passen naar enkel de 0 en de A-categorieën. Dat zou een optie kunnen zijn, waar je B- en C-categorie, dus de verenigingen van buitenboekhouders, tussen uitlaat. Maar ik ga mij daar niet wagen aan uitspraak, want ik zou eigenlijk ook graag daarover dan een financiële analyse willen hebben van Q&A, wat voor effecten dat dat dan geeft en of dat eigenlijk wel verstandig is. Net omdat in de praktijk, in de absolute cijfers, die verenigingen en die gebruikers van de B- en de C-categorieën veel meer betalen. Dus dat is ook heel belangrijk. Er zijn dan verschillende tussenkomsten geweest rond het DIFTAR-verhaal. De kritiek van sommige oppositieleden, die begrijp ik zeker. Die hebben wij in onze meerderheid ook bediscussieerd. Een aantal principiële standpunten, als ik het zo mag verwoorden, naar van is dat nu een beter of een slechter systeem? Dat begrijp ik wel niet zo goed, omdat we als boekhoud zeker niet de eerste in de rij zijn. Er zijn verschillende gemeenten, ik verwijs al zeker naar de buurgemeenten, die daar dus gebruik van maken. En het is ook een aanbod vanuit IGAN naar de gemeente om daar op die manier mee om te springen. Maar wat ik hier wel wil zeggen op de gemeenteraad is dat ook onder impuls van onze schepen van milieu, dat er op een van de volgende gemeenteraden, dat zal waarschijnlijk nog niet januari zijn, maar misschien februari, dat we daar de nodige tijd gaan uittrekken om dat allemaal uit de doeken te doen. We kunnen misschien ook iemand van IGN uitnodigen om zeker op die punten van kritiek in te gaan en te bekijken of dat DIFTAR-systeem nu een goed systeem is of een niet goed systeem. Ik denk niet dat in essentie hier het debat moet gevoerd worden, omdat het uiteindelijk de bedoeling is dat alle IGN-gemeenten sowieso naar dat DIFTAR-systeem zullen overstappen. En dat dit een aantal positieve elementen in zich heeft, niet alleen voor de gemeente op vlak van kostprijs, die ik daar straks heb geduid, maar ook op het vlak van COT, milieu en zo verder, is absoluut zo. Uit alle analyses blijkt bijvoorbeeld dat de restfracties in de grijze afvalzak, datgene wat je er nog induwt, want je hebt er toch voor betaald, dat die veel hoger liggen en veel verscheidener zijn, dat er nog veel meer kan gesorteerd en gerecycleerd worden. En dat daardoor ook het gemiddelde gewicht aan afval, aan restafval, in een gemeente als Boeghout veel hoger ligt of hoger ligt dan in gemeenten waar DIFTAR wordt toegepast. En dat heeft natuurlijk ook zijn repercussies op die verwerking en op milieu. Maar zoals gezegd, denk ik dat Chris samen met de mensen van IGAN dat debat zal voorbereiden en dat daar dan nog op teruggekomen wordt op de gemeenteraad, want ik denk dat een apart debat vereist om hier te bespreken. Wat de gasboetes betreft, ja, ook daar, dus het is een geen gemakkelijk verhaal. Er is een beweging ingezet van gas 1, 2, 3, 4 en we zitten nu aan gas 5. Dat heeft natuurlijk allemaal zijn redenen gehad. De eerste reden is omdat het parket niet kan volgen, omdat men seponeert, omdat men depenaliseert. Het verhaal van het sluikstort is er zo één. Als men daar niet meer tegen optreedt, als men niet meer vervolgt, ja, dan heeft men op een bepaald moment een systeem gaan bedenken om te zeggen van kijk, lokale besturen, neem het heft zelf in handen, we gaan dat oplossen met administratieve sancties. Dat doen we nu ook eigenlijk met de gasboetes en men kan daar voor of tegen zijn, maar langs de kant gaan blijven staan, dat heeft gewoon geen enkele zin meer, want als men snelheidsovertredingen in zone 30 en zone 50 niet meer gaat vervolgen, of men gaat de tolerantiemarges bij snelheidsovertredingen zo hoog leggen dat men dus ja, inderdaad niet meer vervolgt en seponeert, dan moet je wel van die gas 5 gebruik maken om ook als overheid of als lokale overheid te kunnen optreden op het vlak van verkeersveiligheid. Het is een debat dat we ook voeren binnen het zonecollege van de politie. Ik denk dat iedereen daar ook gewonnen is voor gas 5. Om dus bepaalde snelheidsovertredingen te kunnen sanctioneren. Het moet alleen nog verder uitgerold worden en het is niet de bedoeling om daar een soort van financiële melkkoe van te maken, om te zeggen van hier gaan we nu eens de putten mee dempen. Absoluut niet. De middelen die daar al dan niet aan zouden verdiend worden, het is de bedoeling dat we die terug investeren in verkeersveiligheid, maar het is ook ervoor zorgen dat er geen straffeloosheid is als het gaat over verkeerssnelheid. De indexen op de belastingsreglementen, ja, dat gaat dus inderdaad over 10% in een aantal tarieven die we verhogen. Dat passen we niet toe op alle belastingsreglementen. En de basisdienstverlening, die gaat zeker niet duurder worden. En dan is er ook nog het hele verhaal over het patrimonium verkopen. Ja, het is een beetje het ene of het andere natuurlijk. Ik heb altijd in die 15 jaar gezegd van kijk, je gaat je investeringen en je beleid dat je voert in je gemeente op 3 vlakken financieren. Je gaat dat doen door een positief saldo te hebben op exploitatie. Dat hebben we nu al 15 jaar en dat gaan we de volgende 3 jaar hopelijk ook hebben. En met dat positief saldo kan je dan ook investeren. Dat is eigenlijk je huishoudbudget waar je zegt, we houden op het einde van de maand of op het einde van het jaar iets aan over. En daar kunnen we dan iets mee aankopen of iets mee verbeteren of onderhouden. Dat is één element. Het tweede element is lenen. Wij hebben altijd gegaan voor een lening, maar ik heb altijd ook gezegd dat de aflossing van die leningen, dat die onder de 10% moet blijven van onze exploitatieontvangsten. Dus daar houden we ons ook een stuk aan. Het is niet zozeer het absolute bedrag aan schulden dat relevant is in deze, maar wel datgene wat je moet aflossen en of dat in feite nog behapbaar is binnen uw exploitatie. Ik stel vast dat er een naburige gemeente is die een veel lagere schuld heeft, maar eigenlijk zo goed als failliet is en moet gaan fusioneren in Antwerpen. Dus het heeft niet te maken met de grote absolute cijfers, het heeft vooral te maken met de manier van aflossen. En het is niet zo dat het enkel en alleen aflossingen zijn. Je zegt van ja, het is gemakkelijk, je lost kapitaal of je lost interesten af. Nee, we hebben ook heel verstandige beslissingen genomen. Daar kan misschien het financieel directeur daar nog iets over kan zeggen. We hebben leningen afgesloten die in de toekomst geplafonneerd werden op het moment dat de interestvoeten terug gingen stijgen en zo. Daarin hebben we eigenlijk op een heel verstandige manier gehandeld om ervoor te zorgen dat eigenlijk heel die schuldportefeuille onder controle blijft. En dan derde natuurlijk, dan zit je daar met de verkoop van patrimonium. Wel, ik ben eigenlijk heel trots en blij dat we in Boeghout kunnen zeggen dat we nog patrimonium kunnen verkopen. Want er zijn gemeenten die hier vlakbij liggen, die dat zelfs niet meer kunnen zeggen, dat ze nog patrimonium kunnen verkopen, want die hebben het al in de vorige legislatuur gedaan. En dan moet je u de vraag stellen, van, is het een kerntaak van een gemeente om ettelijke hectare landbouwgrond te gaan beheren, te gaan managen, administratief ermee bezig te zijn, die amper 10.000 euro per jaar opbrengen. Nee, dat is geen kerntaak van ons. We kunnen er op deze moment een goede prijs voor krijgen en ik denk dat dat ook tot een administratieve ontlasting leidt. Ja, uiteraard zijn dat eenmalige financiële inputs in uw totaal investeringsbeleid, maar die kunnen op een goede en structurele manier geïnvesteerd worden en gebruikt worden in de zaken die we moeten verwezenlijken en wat wel onze kerntaken zijn. En dan gaat het over openbare werken, dan gaat het over fietspaden, dan gaat het over patrimonium, dan gaat het over open ruimte, bebossing en zo verder. Dat zijn dan de vrije tijd, onderwijs, daar gaat het dan over. Daar moeten onze middelen naartoe gaan. Wat het de wolfsput trouwens betreft, ik vind het nogal gemakkelijk gezegd van ja, dat is dan weer open ruimte die wordt aangesneden. Er is in onze gemeente zijn er nog een 350 kavels te gaan. En in principe had deze open ruimte nooit moeten aangesneden worden indien de Vlaamse regering bij de bepaling van het grootstedelijk gebied Antwerpen niet zou beslist hebben dat dit van agrarisch gebied naar bouwgrond zou omgezet worden. Dat is uiteindelijk de reden waarom dat dus kan aangesneden worden. Dat is ook altijd hetzelfde verhaal, hè. Dus het rood inkleurende gewestplannen van dergelijke percelen die ertoe leiden dat er kan en mag gebouwd worden. Maar men maakt daar wel ergens de vergissing dat men zich alleen focust in de kritiek daar straks op de gronden van IGIAN. Er zijn nog andere gronden die daar liggen van het OCMW van Boeghout en het OCMW van Lier. En die van het OCMW van Boeghout, die dien je daar dus eigenlijk wel bij te tellen. En zo kom je eigenlijk op dat bijna 1,5 miljoen. Je hebt dus een verkoop van de gronden van IGIAN. Trouwens, die moeten we ook verkopen, want als we die niet verkopen, dan moeten wij die lening gaan aflossen. En ja, dat kunnen we dus niet meer bijnemen. En dat zou iets van een, dat was toen destijds geraamd op een opbrengst van een 100.000 euro. En de rest, dat gaat over gronden van het OCMW van Boeghout. En er is een akkoord met de stad Lier om dat ook op een, samen op die manier te verkopen. Net omdat, en dat hebben we hier ook op de gemeenteraad toch al gebracht, als ik me niet vergis, net om te zorgen dat we daar een heel samenhangende visie in zaken ruimtelijke ordening kunnen voeren naar de meest moderne principes en normen op dat stuk grond. Even kijken, wat had ik nog opgeschreven? Er waren nog een aantal elementen, inderdaad, die jij nog eens terug had aangehaald. Ja, de prijssubsidieregeling, daar heb ik denk ik even op geantwoord. De revisor gaan we niet blijven herhalen, denk ik. Die vraag blijft komen, maar ik garandeer je dat we met Q&A in goede handen zijn voor de begeleiding van het AGB. Het gesloten gedeelte openbaar of publiek maken, volgens mij, maar u moet mij tegenspreken, mag dat wettelijk niet. 2025 was er ook nog een raming van 8.000 euro, had ik hier opgeschreven, gezegd van ja, dat is die responsabiliseringsbijdrage. Dus als het daarbij blijft, zitten we eigenlijk goed. Maar ik ben het met u eens dat we daar echt moeten over waken. Dat we ervoor zorgen dat die responsabiliseringsbijdrage niet de pan gaat uitzwingen voor wat betreft onze gemeente. Maar ik hoop wel, ook daar wordt er al heel lang gesproken op federaal niveau, dat er daar een verantwoordelijkheid wordt genomen.
Die concrete vragen van Wally.
Ja, de concrete vragen van Wally fluistert me hier nog in. Maar dat ging onder andere over die DIFTAR, waar we denk ik nog eens een apart debat moeten over hebben. En waar je zeker uw vragen moet houden. Want misschien is het ook wel interessant om een vertegenwoordiger van IGIAN dan ook uit te nodigen. Omdat dat inderdaad een belangrijk debat is, ook communicatief, om naar de bevolking te brengen. En bouwen en verbouwen, het was net andersom. Het is eigenlijk zo dat dat de inkomsten op bouwen en verbouwen, dat die eigenlijk gezakt zijn in 22 ten opzichte van 21. En dat had natuurlijk te maken met onder andere een aantal woonprojecten die opgeleverd zijn. Zuiderdal, Midden, ik denk ook nog van de Putten, die ervoor gezorgd hebben dat dus we in 21 een hogere piek hebben gehad aan inkomsten dan in 2022. Even zien. Met personeel was nog een vraag van Loden, als ik me niet vergis. Dus even mijn tabelletje er nog eens bij nemen. Maar we zitten dus wel op 113 nu in 2023 en we gaan naar 108, maar nu ben ik even uit mijn hoofd aan het praten. Dus we gaan wel degelijk naar beneden. Maar het is eigenlijk wel zo dat er nu nog 2,2 voltijdse equivalenten verrekend zijn, tijdelijk in voor welzijn, en die gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid voor wat betreft de Oekraïne-crisis. Dus die zitten daar ook nog in verwerkt, maar we hopen dat dat ook op een bepaald moment een einde neemt. Ja, ik eindig dan nog met, maar spreek me gerust aan als ik nog eens iets ben vergeten. Ik eindig toch nog eens mee, we geloven er niets van, heb ik er straks gehoord. Dat is inderdaad een boodschap van de oppositie naar de meerderheid. En ik kan alleen nog maar eens herhalen naar wat ik straks al een paar keer heb gezegd, is dat onze prognoses en onze budgetten zijn opgesteld op basis van de input die we ook krijgen van hogere besturen. Dat gaat zowel over uw belastingen, Vlaams Federaal, dat gaat over uw energie, dat gaat over uw politie, dat gaat over uw brandweer. En we zijn inderdaad ook voorzichtig geweest door ook heel wat investeringen te schrappen, door oefeningen te beginnen maken in zaken personeelsbestand, door ervoor te zorgen dat we inderdaad ook minder zullen gaan lenen, waarbij dus inderdaad ook daar hopelijk naar de toekomst terug meer marge kan creëren om investeringen te financieren.
Oké. Ik denk dat dat een zeer uitgebreide benadering is van die thema. Chris, jij wou nog heel kort iets toevoegen?
Ja, ik wil even heel kort in verband met de DIFTAR. Dat is natuurlijk een discussie waar we ook met de meerderheid flink mee bezig geweest zijn. En ik kan me voorstellen dat wordt hier nu zoal vlug ertussen gegooid. Maar dat vraagt natuurlijk veel meer bespreking. En we gaan dat ook doen. Het zal eerder februari zijn, denk ik. Gaan we dat bespreken. We kunnen iemand van IGIAN uitnodigen, zeker en vast. En we gaan daar rond sowieso ook een lange communicatiecampagne doen en om zodanig de inwoners mee te krijgen. Nu, we moeten wel bedenken, we zijn hier niet aan het pionieren natuurlijk. Eigenlijk praktisch alle IGIAN-gemeentes hebben al DIFTAR voor restafval. En blijkt, als ze dat evalueren, dat zij daar eigenlijk zeer positief tegenover staan, zowel financieel, en dat wordt nog meer eigenlijk financieel interessant, maar zeker ook op gebied van milieu. Want wij moeten ook wel bedenken dat we op dat vlak een flinke uitdaging hebben. Ons restafval per inwoner per jaar is veel te hoog. Wij zitten momenteel op een 112 kilo per jaar, geloof ik, per inwoner. En wij moeten evolueren naar 86 kilo per jaar per inwoner. En dat is toch wel 26 kilo verschil. Als we een analyse maken van de restafval, dan blijkt eigenlijk in de zakken dat tot 50%, dat is echt wel heel veel, dat er eigenlijk afval in zit dat niet in een restafvalzak hoort. Als er een restafvalzak zit, dan wordt het verbrand. Maar bijvoorbeeld 50% van de restafvalinhoud, dat blijkt eigenlijk composteerbaar of biologisch afbreekbaar materiaal te zijn, dat eigenlijk dus helemaal daar niet in hoort. En de bedoeling is dat mensen nog beter gaan sorteren. We doen het al goed, maar nog beter gaan sorteren. We gaan er nog verder bespreken.
Oké, dan geef ik.
Ik wil nog alleen, heel even zeggen dat er verschillende scenario's zijn, aan naar gelang. We hebben natuurlijk één gezin, één persoon, twee persoon, drie persoon, vier persoon, vijf persoon. Aan naar gelang welke container dan je gaat gebruiken, 40 liter, 120 of 280 liter. Dat er verschillende berekeningen zijn gebeurd. En uiteindelijk, bij al die berekeningen, komt het erop neer dat het voor de inwoner goedkoper is.
Oké. Dank u. We komen daar nog op terug. Rudy en dan Erik nog.
Ja, ik was even aan het wachten of dat Koen inderdaad wel op alles had geantwoord, maar ik denk nog op één ding niet. Er was nog een bezorgdheid om erin te kopen aan subsidies. Dat kan ik u meedelen. De boekhoud heeft dus recht op een aantal trekkingsrechten. Die gaan gegarandeerd worden uitbetaald in principe. En er zijn inderdaad meer aanvragen gebeurd dan dat er in Vlaanderen beschikbaar is. Dat is sowieso, maar de trekkingsrechten heeft elke gemeente sowieso recht op. Maar wij hebben daar een zeer voorzichtige inschatting gemaakt. Want we hebben eigenlijk meer aangevraagd dan dat we eigenlijk in het meerjarenplan hebben laten zien. We hebben eigenlijk voor 2,4 miljoen investeringen eigenlijk aangevraagd. En je moet weten dat tot aan de trekkingsrechten heb je voor elke 2 euro dat je investeert, krijg je 1 euro van de hogere overheid, maar vanaf dat je boven de trekkingsrechten gaat, krijg je eigen 50%. En daar gaat het, er zijn 109 gemeenten die dus meer hebben ingediend dan dat ze van de trekkingsrechten recht op hebben. En daar is het principe gewoon wie eerst maalt, die dus eerst die eerste subsidies binnenkrijgt. En die projecten moeten verwezenlijkt zijn voor einde 2025. Dus daar zijn we echt heel voorzichtig in geweest en ik hoop dat we daar dus nog wel wat meer kunnen uithalen dan dat we nu hebben ingeschreven.
Oké, dank u. Erik?
Ja, dat was eigenlijk nog mijn enige puntje inderdaad dat niet beantwoord was. Samen met een vraag die ik nog had ook naar Schepen Zwagers. Van waaruit die daling van de restafval ineens komt, of dat je dat nu in een grijze zak hebt of in een container, dat was mij nog niet helemaal duidelijk. Maar ik Ik neem wel aan dat we dat dan in februari op de gemeenteraad krijgen. Ik noteer alvast dat de kost voor de burger zal dalen. We zullen dat zien. En Rudy, als dat bedrag van die 2,4 miljoen waar je over spreekt, ik neem aan dat dat de fietspadsubsidie en het Kopenhagenfonds betreft. Of...
Ja. Wel, we hebben bij Kopenhagen hebben we eigenlijk officieel voor 4,4 miljoen ingediend, waar dat fietspadsubsidies voor de Wommelgem Steenweg erbij inzet in de aanvraag voor Kopenhagen. Maar tegelijkertijd blijven we natuurlijk ook proberen om dat via het fietsfonds van de provincie, van de overheid, om dat aan die kant ook te gefinancierd te krijgen. Maar het zal één van de twee zijn, maar in een bedrag van 2,4 miljoen dat ik heb opgenoemd, heb ik dus de Wommelgemse Steenweg, in aanleg van Wommelgemse Steenweg en het fietspad, niet mee in opgenoemd. Hè? Voor alle duidelijkheid. Maar in de meerjarenplanning zie je die subsidies dan wel in een ander vakje verschijnen.
Ja, dat klopt. Dat was eigenlijk ook nog een aansluitende vraag er rond. Als ik kijk naar de bedragen die voor die twee fietspaden zijn uitgetrokken, is daar eigenlijk nooit, sinds het begin van de legislatuur, een of ander indexering op toegepast. Het zijn altijd de initiële bedragen. En als ik u nu hoor praten, dan komt dat dan een totaal van 2,4, wat dat hoger is dan de bedragen die in onze meerjarenbegroting staan.
Ja, Koen?
Ja, daar wachten we nog op accuratere cijfers van ons studiebureau. Maar dat zijn de ramingen die we destijds van het studiebureau hebben gekregen. Maar die zullen dus ook inderdaad moeten bijgesteld worden op het moment dat je uw gunningen gaat doen. Ik kan u een ander voorbeeld geven. De tweede restauratiefase van de kerk van Vremde stond vorig jaar ook nog ingeschreven op de initiële. En die stijgt nu wel, omdat we eigenlijk bij de opmaak van het budget van dat studiebureau wel de juiste cijfers hebben kunnen krijgen. Maar ja, zolang dat wij geen verdere accurate cijfers krijgen, maar de verwachting is inderdaad wel door de stijging van de grondstoffen, dat die wel zullen toenemen. Ja, schrijven we die voorlopig ook niet in, want het heeft natuurlijk ook weinig zin om er dan zelf een slag naar te slaan.
Oké. Okay.
Ja, ook daar zouden toch alleen een voorzichtige indexering kunnen toepassen, denk ik, op die bedragen. Maar fijn.
Kunnen we...
Soms kan dat ook meevallen, want bijvoorbeeld een recente aanbesteding op het vlak van communicatie, het uitbesteden van de druk van onze informatiemagazine, daar viel dat dan plotseling heel goed mee en gingen we dus wel eigenlijk naar een minder kost. Dus, maar goed, okay, dat is een totaal andere sector.
Ik wou juist zeggen, in een bouwsector en wegen denk ik niet dat dat echt heel relevant is.
Dirk?
Ja, toch bijvoorbeeld op ander voorbeeld, de Jan van Zoonstraat, Dr. Theo Toetstraat. Die heeft ook uiteindelijk 20.000 euro minder gekost dan aanvankelijk geraamd. Dus dat is ook een meevaller geweest. Dat is recent uitgevoerd, hè. Dus meevallers kunnen altijd gebeuren, Erik.
Oké, ik denk dat we hierbij alleszins kunnen afronden. We komen er wellicht nog op terug. We beginnen nu, mensen uit het publiek, aan een hele reeks stemmingen. Er zijn er heel wat op de agenda. En we gaan eerst... het punt belasting op aanplakborden stemmen. Ik start de stemming. Met hoeveel zijn we nog? Met 20, hè? Nog 3 mensen. Nog 2. Oké, het punt is aangenomen met 17 ja-stemmen, 2 onthoudingen, 1 nee-stem. Dan gaan we over naar het volgende punt. En dat is de belasting op de afgifte van getuigschriften. Ik start de stemming. Oké, het punt is aangenomen met 17 ja-stemmen, 3 onthoudingen. Tegen, excuus. Het volgende... Ja, Sven?
Ja, bij de belasting op drijfkracht, ik herhaal eigenlijk de opmerking die we aan het begin van de legislatuur hebben gegeven, dat dat een non-belasting is. Dat gaat over 16.000 euro dat ingeschreven is. Dus de vraag is of dat daar de tijd moet ingestoken worden van de mensen van de gemeente om zich daarbij bezig te houden. En om die reden zullen wij ons onthouden.
Dank u. Start van de stemming. Oké, het punt is aangenomen met 13 ja-stemmen, 4 onthoudingen, 3 nee. Gaan we over naar het volgende punt. Belasting op het on... Ja, Sven?
Ja, de belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen. Wij vinden het principe een heel goed principe. Maar eigenlijk vinden we dat de belasting niet ver genoeg gaat. En om die reden gaan we ook tegenstemmen. In die zin dat we dat bedrag van 12.500 euro om een parkeerplaats af te kopen, dat we dat eigenlijk belachelijk weinig vinden. Ik vind ook dat we in het kader van de mogelijkheid om daar eigenlijk een beetje te compenseren als je participeert in een deelwagensysteem, dat is nog heel onduidelijk hoe dat in zijn werk gaat gaan. Hoe moet je participeren? Waar gaat het dan over? Dus dat is nog veel te onduidelijk en om die reden gaan we ons tegenstemmen. Maar principieel, en dat wil ik wel benadrukken, vinden we het een heel goede zaak dat daar effectief een belasting voor is. We vinden ze te laag. En ik denk dat we dat in het kader van de herziening van de bouwcode, dat we die discussie ook zeker moeten meenemen. Omdat we dat eigenlijk zo maximaal mogelijk moeten trachten te vermijden dat afgekocht wordt. 12.000 euro is voor een projectontwikkelaar peanuts. Ik vind dat heel veel geld, maar dat is voor een projectontwikkelaar peanuts. En als ze het op die manier kunnen afkopen, ja, dat maakt het wel heel gemakkelijk natuurlijk. De winsten van projectontwikkelaars worden ook heel vaak op die parkeerplaatsen gerekend. En eigenlijk maakt het daar die afwenteling op het openbaar domein alleen maar mogelijk. En om die reden gaan wij tegenstemmen.
Dank u. We gaan over tot stemming dan. Oké, 13 ja-stemmen, 7 onthoudingen.
7
tegen. Uit mijn doog. Volgende, belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk. Daar kunnen we ineens naar de stemming gaan. Ik zie geen... Start de stemming. Ja, 17 ja, 3 nee. Het volgende punt is een retributie op de concessies en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats. Daar vraag ik ook uw stem over. Eén iemand? Ja, 13 ja, 7 nee. Dank u. Het volgende punt is een retributie op huwelijken, registratie, samenlevingscontracten enzovoort. Wally wil daar op tussenkomen. Wally?
Hoeveel huwelijken zijn er per jaar?
Dat gaan we voor u nakijken.
Dan zal die 3 euro niet veel maken. Hè? Dat je meer gaat vragen.
Als je dat echt wilt weten, kunnen we dat voor u nakijken. Mag ik de stemming starten? Zeventien ja, 3 nee. Dan zitten we bij de retributie op inname van het openbaar domein. Graag uw stem. Oké, 17 ja, 1 onthouding, 2 nee. Dank u. Dan zitten we bij de goedkeuring van het aangepast meerjarenplan. Daar is al een verhaal bij. Dan kunnen we ineens overgaan tot de stemming. Veertien ja stemmen, 6 nee stemmen. Dank u. het volgende punt. Geen het u, nee? Hoe gestemd, hè?
Punt 15, hier natuurlijk.
Oké, okay, ja. Start de stemming. Die hebben we overgeslagen. Ja. Oké, okay, dan mag u hier eerst over stemmen.
Dan mag ik. Dat is dat is die 16, dat is
nog één iemand. Nog één iemand. 13 ja, dan stoppen we en dan gaan we naar het vorige punt. En dan vraag ik daar uw stem over. Ja, 13 ja, 7 nee. En dan gaan we naar... punt 17. Hè? Is daar een tussenkomst over? Nee, dan starten we de stemming. 13 ja, 7 nee. Het volgende punt... is, is eigenlijk een aanpassing van het politiereglement. Daar kunnen we ook over stemmen. En drie mensen. Nog twee. Ja, nu zijn we er. 17 ja, 3 onthoudingen. En dan gaan we... naar een kennisname. En er is een klacht geweest van een burger die helemaal is afgehandeld. Dat ging over de inrichting van de straat die aan Frans Wilps gaat. U hebt dat allemaal kunnen lezen, dat is een kennisname. Dus dat is gebeurd. Gaan we over naar de... Moet je het zeggen?
Ja, 20. In feite is dat een geheime stemming. Hè? Dus, maar we kunnen, omdat er meerdere kandidaten, zal ik maar zeggen, meerdere indieners zijn die voorgesteld zijn, kunnen dat niet via ons systeem dat geheim stemmen. Dus ik moet met een briefje rondgaan. Oké, voor iedereen? Het kan niet anders. Hè. Je kunt wel geheim stemmen als je maar één kandidaat hebt gedaan, want het systeem laat niet toe van... Oké, okay, met...
Ja, met potlood. Hè. Ja, met potlood, ja.
Misschien is dat toch te overwegen van ons systeem daar eens op te laten screenen en aanpassen. Maar dat is dan iets voor onze volgende algemene directeur, om dat eens uit te zoeken misschien. Thank you. We kunnen met uw goedkeur de volgende stemmingen al afwerken en u zelf is het, het resultaat van de stemming meedelen. Dus dan zitten we bij punt 21 en dat is het amendement. Dat is ingediend op de aanpassing van het huishoudelijke reglement. Mag ik daar ook uw stem... Uw stem voor vragen? Oké, dat amendement is aangenomen. Dan gaan we nu over tot het volgende punt. En dat is het huishoudelijke reglement waarin het amendement is toegepast. En daarover vraag ik ook uw stem. Eén iemand. Oké, dat punt is aangenomen. En dan zijn we. Rond, hè?
Ja.
Oké, we hebben hier de uitslag en die is...
13 stemmen voor Tom de Schepper.
13 stemmen voor Tom de Schepper.
2 stemmen voor de satelliet.
2 stemmen voor de satelliet.
2 stemmen voor de mooimakers.
2 stemmen voor de mooimakers.
En 3 ongeldige.
En 3 ongeldige stembiljetten. Dat wil dus zeggen dat Tom de Schepper is aangenomen... om de prijs van de gemeente in ontvangst te nemen. Dan zijn we, mensen, aan het einde van deze raadszitting. Ik denk dat we nog samen iets kunnen drinken. Dat is ook zo aangekondigd. Dat gaan we met plezier doen. Iedereen is dus uitgenodigd in de trouwzaal. Maar ik denk ook dat het gepast is van jullie allemaal nog fijne eindejaarsperiode toe te wensen. En... wij zien elkaar volgend jaar en Frank, je mag altijd in het publiek komen zien hoe dat uw opvolger het doet. Moest je daar zin voor hebben. Oké, allemaal uitgenodigd op de receptie.